Ja. Dames en heren, ik wil de vergadering starten. En tenslotte wethouder Akkerman, welkom in ons midden. Ik wil u allemaal hartelijk welkom heten en ik zie dat ook het laatste raadslid, de heer Slob, aanschuift. In deze eerste vergadering van 2016, informatieavond. Enkele mededelingen vooraf. Afwezig zijn de heren Van Rijn en Visser. En de heer Rietveld van de VVD-fractie zorgt voor versterking al daar. En het is goed op te merken dat u allen een presentje voor u aan tafel vindt van de dorpsraad uit Noordloos. Dat heeft de burgemeester symbolische wijze overhandig gekregen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. En dat presentje is ook naar, naar het college en de dorpscontactambtenaar gegaan. Als dank voor de medewerking die we de afgelopen periode, jaar hebben gegeven, denk ik, richting de dorpsraad Noordloos. Ik heb van de burgemeester begrepen dat vooral de krakelingen echt van een prima kwaliteit zijn. Dus, ja, ze zijn wel op, ja precies. Kunt u, dames en heren, leven met de agenda die voor ligt? Dan stel ik die als zodanig vast. Dank u wel. En dan pak ik agenda punt 2 gelijk even door. En heb ik van de griffier vernomen dat er geen sprekers zijn. Dus dat agendapunt ligt ook achter ons dan. Ga ik over tot agenda punt 3. Dat is het raadsvoorstel 2015-91. De kaderstelling aansluiting aan 27 ontsluitingsweg Grote Haar. En de wethouder Van Houweling heeft even gevraagd of hij vooraf dat de behandeling startte even iets tot u wil zeggen.
Ja, dank u voorzitter. Hoe gaat dat rond de feestdagen? Zijn er wat medewerkers en ook bestuurders die wat dagen vrij hebben? En dan zorgen anderen wel dat de werkzaamheden doorgaan, maar toch gaat het dan soms net niet helemaal perfect. U hebt gezien dat stukken met betrekking tot de A27 en de afslag die eerst verstuurd waren, dat bleek een eerder concept te zijn. Niet het stuk wat in het college besloten was door te sturen, dat is toen vervangen. En later zagen we... dat er toch nog een andere onvolkomenheid ingeslopen was. En dat is het raadsvoorstel wat erbij zit. Dat is niet het voorstel zoals we dat aan de raad willen voorleggen. Dat is ook een eerder probeersel geweest. Niet het stuk wat in het college is vastgesteld. U gaat daar een ander document voor krijgen. Qua inhoud zal dat exact overeenstemmen met de criteria zoals ze ook in het raadsvoorstel benoemd zijn. Dus dat bevat niks nieuws verrassends voor u, maar dat het gewoon formeel ook weer helemaal klopt.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Nes, gaat u gaan? In reactie neem ik aan op wat de wethouder aangeeft. Ga u gaan.
Ik begrijp dus dat we dit agendapunt nu wel gaan behandelen, maar dat er eigenlijk een ander textueel raadsvoorstel is, waar dan op inhoud wel hetzelfde in staat als in dit raadsvoorstel. Mag ik vragen waarom er dan een aanpassing moet zijn geweest en het dan vervangen moet worden?
Nee. Het eerste stuk zoals het verstuurd is aan de raadsleden, dat is vervangen door de griffier, want het bleek per abuis een eerder onaf concept te zijn. Niet zoals het in het college besproken was. Vervolgens is het per abuis een raadsbesluit, dat ene blaadje. Het raadsbesluit wat erbij gevoegd zit, dat komt qua tekst niet overeen met hoe het in het raadsvoorstel staat. Dus er komt een nieuw besluit wat textueel exact hetzelfde zal zijn als wat in het raadsvoorstel staat.
Ja, dus even voor de scherpte. Het raadsbesluit is niet in overeenstemming met het voorliggende stuk en niet het raadsvoorstel. Want dat is wat ik de wethouder nu wil zeggen.
Dus het raadsbesluit zal vervangen worden?
Dat zal vervangen worden, ja, heel scherp.
Dank u wel.
Prima. Wie van de raadsleden mag ik ter behandeling in eerste termijn het woord geven? Meneer de Jong? De rest nog niet? Ter linkerzijde meneer Lok. Meneer Schalk. VVD in eerste termijn niet, begrijp ik. Nee. Mevrouw Renes in twee, ja toch? Oké, prima. Ik voeg u tussen. Meneer de Jong, u kunt starten.
Ja, dank u wel. Ik zit even te worstelen met de techniek, maar dat komt ongetwijfeld goed. Maar goed, zonder techniek moet het ook lukken. Het is een, allereerst willen we toch dank toezeggen dat eindelijk dit onderwerp waar, ja, zoals u heeft kunnen merken, de CDA-fractie misschien wel tot vervelens toe opgedrukt heeft om eindelijk eens een keer in, dit, in deze setting over dit dossier te kunnen praten. Dus met name zeer positief dat we eigenlijk nu dit hele dossier voor ons hebben. Tegelijkertijd, met uw opmerking voorafgaand aan de vergadering, worstelen we even met ja, hoe we daar dan mee om moeten gaan. Het biedt natuurlijk met name ook heel veel kansen dat we eigenlijk opmerkingen kunnen maken die u dan ook gelijk weer in het daadwerkelijke raadsvoorstel mee zou kunnen nemen. Maar goed, we zullen zien hoe deze avond loopt. Allereerst ja, toch even hoe wij tegen dit dossier aankijken. Nou ja, we hebben onszelf als CDA-fractie constant de vraag gesteld welke rol ja, hoort nu bij ons thuis en welke rol hoort wellicht elders thuis. En daar zitten een aantal elementen in ja, die wij eigenlijk als naturen in dit huis thuis horen vinden. Dat gaat met name om hoe ziet nou uiteindelijk als dit plan er daadwerkelijk komt uit. En wat voor consequenties heeft dat voor betrokkenen zoals de bewoners, de verkeersbewegingen, de fietsers, de auto's. En ook met name hoe gaat dat proces dan verder. Dat even vooraf. We hebben een paar vragen. Nou, de eerste is bijgevoegd zijn beide bestuursconvenanten tussen de gemeente Gorinchem en onze gemeente. Eén daterend uit 2010 en één van een recentere datum. Allereerst de vraag, een van de zinnen die in het convenant van 2010 staat. Dat staat een afspraak dat tussen beide gemeentes dat je ook afspreekt dat dit huis geen zienswijze op het bestemmingsplan Gorinchem Noord of Grote Haar indient. Geldt dat nu nog steeds als kader, ondanks dat we eigenlijk een nieuw bestemmingsplan eerdaags zullen zien? Een ander punt waar we een vraag over hebben is hoe komt het dat dit convenant gesloten wordt tussen twee buurgemeentes, terwijl de verantwoordelijke wegbeheerder, het waterschap, die zien we in dit convenant niet opduiken. Zou u daar een toelichting op kunnen geven? Verder, ja, ook over de integraliteit van de plannen. We hebben natuurlijk in een themabijeenkomst waarin de Rijkswaterstaat hier wat toelichting gegeven heeft, waarin ook de gemeente Gorinchem een toelichting gegeven heeft over de modellen van de verschillende varianten van het stuk wat echt in dit huis thuis hoort. De ontsluitingsweg vanaf de afslag naar het industrieterrein, de verbindingsweg. Met name de voorkeur voor die variant. Zou je daar toch nog een toelichting op willen geven? Gezien ook de opmerkingen die met name in de Gorinchemse Raad gemaakt worden, waarin suggesties toch wel degelijk als een andere variant als de voorkeursalternatief, ja, als je koppen gaat tellen, ja, die kant op lijkt te bewegen. Is dat zo of is dat niet zo? Plus een, ja, nog een ander element, zoals vooraf al gezegd, wij voelen het ook ons taak om met name ja, voor die bewoners op te komen. In een eerder stadium is er met name in het Arkelse de suggestie gewekt of ziet u dat zo of ziet u dat niet zo, dat als dit dossier zou gaan lopen en als er dus nieuwe infrastructuren gemaakt zouden worden, dat er ook wat met de verkeersproblematiek van ontlasting van met name de Vlietskade richting het Gorinchemse, richting de A27 op. Hoe ziet u dat op dit moment? Hoe ziet u het beeld dat er bij die bewoners leeft? Oftewel, zoals we nu weten en nu zien, denkt u dat dat veel aansluiting vindt bij het beeld wat bij die bewoners leeft? En als laatste, niet de minste, zou u toch ook nog even een toelichting willen geven op de financiële aspecten, risico's ja, van alle plannen voor dit huis? Dank u wel.
En dan kunt u ermee instemmen dat ik eerst mevrouw Van Nes haar tijd gun in deze. Ga de gang, mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ook vanuit deze fractie dank voor de stukken. Wel een paar vragen. Onlangs hebben wij een prettige bijeenkomst gehad, 3 december om precies te zijn, zie ik, over dit onderwerp, waarin we nou, flink zijn bijgepraat. Was verhelderend. Ik heb naar aanleiding van de presentatie die ook als bijlage is toegevoegd aan dit agendapunt wel één vraag. Namelijk de vraag of het college de opmerking die op de sheet samenwerking onderaan staat, nog nader toe wil lichten. Er staat namelijk Gieselanden dubbele punt overige varianten verder onderzoeken. Dat was een wens vanuit Gieselanden. En dan staat er waarbij dan zowel de voor- als nadelen en kosten verder uitgewerkt zullen zouden worden. En dan staat Gorkum wil dit in verband met proces tussen haakjes nog niet opstarten. Mijn vraag is, kan daar een toelichting op worden gegeven? Dan aangaande het raadsvoorstel. staat op de tweede pagina, meen ik. Maar de vorige spreker refereerde er ook al aan, over een bestuursovereenkomst, twee zelfs. Maar er staat op dit moment, bereiden beide gemeenten gezamenlijk een nieuwe bestuursovereenkomst voor. En er is een bestuurlijke stuurgroep ingesteld om het hele proces zorgvuldig te doorlopen. Mijn vraag, waarom een nieuwe bestuursovereenkomst? Op welke punten is dat dan noodzakelijk? En welke opdracht krijgt de stuurgroep precies mee? Want dat zij het proces bewaakt, dat is een beetje algemeen. Dus mijn vraag, welke opdracht krijgt de stuurgroep mee? En tot slot, het is nog zeer recent ontvangen. Maar het laatste stuk dat is bijgevoegd bij dit agendapunt betreft een brief van de Natuur- en Milieufederatie. En mijn vraag is, hoe kijkt het college aan tegen deze brief? En subvraag, is zij voornemens naar aanleiding hiervan een reactie te sturen? En zo ja, met welke inhoud? Ik hoor het graag van het college, dank u wel.
Dank u. Meneer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook onze waardering. Ik heb een aantal vragen die met name te maken hebben over de, ja, wat willen we nou uiteindelijk met dit stuk bereiken. En ik wil even toetsen of ik het goed begrepen heb. Wat ik ervan begrijp is dat wij een aantal kaders stellen om op het moment dat de gemeente Gorkum een aantal zaken ter inzage legt, wij kaders hebben van waaruit we kunnen reageren. Zodat u als college ook met draagvlak vanuit de gemeenteraad dat kan doen. Dus dat is een verhelderingsvraag. En dan heb ik twee vragen die te maken hebben met de punten zelf. U geeft een toelichting op de vier kaders. De vier kaders die vind ik vanuit de logica die we ook op de informatieavond meegekregen hebben, to the point en ook ter zake. Alleen ze leiden wel een klein beetje aan een open formulering. Waardoor het tegelijk, aan de ene kant geeft u aan dat er begrip is voor de risico's die we lopen. En door de kaderstelling proberen we die in te perken. Maar tegelijkertijd is het wel weer zo open geformuleerd dat ik me afvraag, wat hebben we hier nou mee in handen op het moment dat we deze kaders stellen? Ik noem even een voorbeeld, behoud de openheid landschap. Dan noemt u... ik lees voor, en de weg niet pregnanter aanwezig te laten zijn dan nodig. Nou, dan kun je vervolgens een hele discussie beginnen over wat is nou wel of niet pregnant. En als dat van de persoonlijke smaak van de wethouder afhangt, dan kunt u er als college uiteraard goed mee uit de voeten. Maar ik neem aan, en dat sluit aan bij het belang van de bewoners, dat we ook proberen te denken, en ja, hoe kijken we als burger van Gieselanden tegen zo'n formulering aan? Dat is... tweede vraag en de derde. En dat komt als kaderstelling niet terug. Hebben we met deze kaders voldoende scherp dat qua verkeer Gieselanden niet extra belast wordt door de ontsluiting die we krijgen? Zodat we niet alleen naar de directe omgeving van de verbindingsweg en de ontsluiting kijken, maar ook naar Gieselanden als geheel. Dat zijn de drie vragen.
Dank u wel, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook mij dank voor dit stuk. We hebben inderdaad een heleboel informatie al gekregen en moeten verzamelen en gehoord. Ik ben blij dat het raadsvoorstel niet zo lang is, maar dat geeft al inderdaad die ruimte voor wat vragen. Ik wil gelijk even aanhaken op de vraag die de heer Lok gesteld heeft over dat stukje waarborgen van de verkeersdrukte in Gieselanden zelf. Ik had een vraag staan ten aanzien van het kader wat gesteld is ten aanzien van de kruising met de Groeneweg. En die wordt dan zodanig ingericht dat er geen uitwisseling met andere verkeer zal plaatsvinden. Ik heb dat ook teruggevonden in het convenant wat Gorkum heeft en Gorkum en Gieselanden hebben gesloten. Maar daar wordt eigenlijk niet aan gerefereerd dat ook inderdaad een verkeersstroom is vanuit Hoogblokland, die kant heen, vanuit Hoornaard richting Gorinchem en ook vanuit Schelluinen. Mijn vraag is eigenlijk van hoe gaan we dat dan waarborgen? Dat was eigenlijk niet mijn grote prangende vraag. Mijn grote prangende vraag die kwam eigenlijk over de formulering van het volgende. Het bedrijventerrein Grote Haar is onlosmakelijk verbonden met de nieuw te realiseren afslag A27 Scheiweg en vice versa. Dan bleef ik hangen bij vice versa, want als we dat omdraaien, dan zal de afslag er kunnen zijn zonder dat er feiten gewoon het bedrijventerrein Grote Haar nog niet helemaal ontwikkeld is. Ik heb een beeld voor me, dat we inderdaad op een gegeven moment wel een mooie verbrede A27 hebben. Het viaduct is gerealiseerd. We zien daar drie grote windenergiemolens. En we zien een paar kale vlakten van 37 hectare, omdat het verkeerd is ingeschat dat, het gebruik in feite verkeerd ingeschat is. Want de plannen dateren van de vorige eeuw. En als u weet inderdaad dat in Dordrecht op een gegeven moment de Dordtse Keul 4 op dit moment ook in exploitatie is genomen voor 70 hectare, kan je afvragen in feite gewoon of dat dan nog niet een element is wat niet meegewogen is. Deze opmerking die is niet vreemd. Die kwam ook inderdaad nu langzamerhand ook van een andere kant. Van de mensen die op een gegeven moment zeggen van we hebben een groen hart. En daar moeten we ook rekening mee houden. En die hebben dat ook gesignaleerd. Dat er in feite gewoon toch nog behoorlijk veel overcapaciteit is in andere industriegebieden. Dus hoe kunnen we dat nu voorkomen? Dat we in feite gewoon dadelijk wel een mooi viaduct hebben. En dat er eigenlijk daarnaast een nog niet zo gerealiseerd is, of dat de termijn waarbinnen in feite exploitatie van het industrieterrein op lange termijn pas gaat gebeuren. Dat was voor mij een hele prangende vraag. Ik had er nog één, ik ga hem even opzoeken. Dat was eigenlijk een klein nuanceverschil. We zagen op een gegeven moment dat er gesteld werd van ja, we willen geen sluitverkeer hebben in Gieslanden, daarom gaan we de Groene Weg niet aansluiten. En als we dan kijken naar de toelichtingen, wordt er inderdaad plotseling opgevoerd dat de verkeersveiligheid in het geding is. Ik vond dat een klein beetje een stukje reframing die ik eigenlijk niet kon plaatsen. Dus daar wil ik ook nog even wat van horen van de wethouder. Dank u wel.
Dank u wel. Nou, ik begrijp mevrouw Kisselknistermijn even het woord voor.
Ja, nou, het is eigenlijk niet meer nodig, want via de spreekbuis van mijn collega's is alles al gezegd, dus ik wacht rustig af.
Dank u wel, dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, gelukkig zegt u er niet bij, voorzitter. Het is ook nog vroeg op de avond om het vooral kort te houden.
Het komt ongetwijfeld nog wel een paar keer langs, stel ik me voor. Ga de gang. Ik zal u...
Ja. Allereerst, het valt me op dat elke fractie het college bedankt voor deze stukken. En ik moet zeggen, er is best een heleboel werk in gaan zitten. Het is vrij complex. Hè? De belangen die dus de gemeentegrens per definitie overschrijden. De voorgeschiedenis die er geweest is. De vele aspecten die eraan zitten qua ruimtelijke ordening. Welzijn, verkeer, financieel, procedureel. De plannen die hier... Plannen moet ik niet zeggen, de ideeën die hier gepresenteerd zijn met betrekking tot de ontsluiting van Papland en Arkel, die toch ook in de beeldvorming van de mensen hier doorheen lopen, dat maakt het allemaal vrij ingewikkeld. En er is alle begrip voor dat uw raad behoefte heeft om hier in de breedte over te spreken. En dat gaan we nu dus ook doen tegelijkertijd. Maar dat geef ik dan wel aan, zijn er ook beperkingen. Er ligt een concreet voorstel, dat is waar op dit moment de raad gevraagd wordt een besluit over te nemen. Maar wat ook is, we vinden van alles van de ontwikkelingen bij onze buurgemeente Gorinchem, positief of negatief, maar om daar als raad, als hoogste bestuursorgaan van de gemeente Gieslanden, dan een mening over te hebben... Vindt dit college, moet je toch altijd wat terughoudend zijn, want elke gemeente en elk gemeentebestuur heeft zo zijn eigen autonome bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat soort dingen overleg je wel, maar besluiten worden toch genomen in het betreffende gemeentehuis en niet bij de buren. Maar goed, dat loopt dus door het hele verhaal, kom je dat soort dingen steeds tegen, dus ik noem dat toch even afzonderlijk. op de vraag, meneer De Jong, die vraagt ja, welke rol hoort bij ons thuis? En met betrekking tot het raadsbesluit, daar valt best heel veel over te zeggen, maar ik wil proberen het toch scherp te krijgen. Er worden drie bestemmingsplannen in procedure gebracht. Dat is het bestemmingsplan voor Grote Haar, het bedrijventerrein. Het bestemmingsplan voor ook Grote Haar, maar een apart perceel daarvan, waar drie is de planning windturbines komen te staan. Onderdeel van dat bestemmingsplan Grote Haar is ook een stuk van de verbindingsweg, voor zover die op het grondgebied van Gorinchem ligt. En die twee bestemmingsplannen die worden in de procedure gebracht door de gemeente Gorinchem. En het vorige college, of misschien zelfs het voorvorige college, in dat convenant is afgesproken dat daar geen bedenkingen tegen ingebracht zullen worden. Dat bindt niet de raad. Het college van BEW heeft gezegd, wij zullen, omdat er in dat vooroverleg al een heleboel zaken besproken waren, waarbij bij het opstellen van dat bestemmingsplan ook rekening mee gehouden was. Dus er zijn, om dat vervelende woord te gebruiken, door Gorinchem al concessies gedaan aan de belangen van Gieselanden. Tot op het moment dat het college van Gieselanden heeft gezegd van oké, wij denken dat je nu voldoende rekening met ons gehouden hebt. Wij zullen daar geen bedenkingen tegen inbrengen en die andere zaken die in dat eerste convenant stonden. Dat bindt niet de raad. Op het moment dat het hier aan de orde komt, dan kan het zijn dat het college de raad daarin adviseert om dingen wel of niet te doen en hoe dat dan geformuleerd zou worden. Maar de mogelijkheden, de bevoegdheden, de verantwoordelijkheden van de raad, die zijn op geen enkele manier in dit convenant beperkt. Los van de vraag of dat zou kunnen. Het zijn afspraken, uitgesproken intenties tussen de colleges van BEW. Even toch het dualisme in gedachten. Elk heeft daarin zo zijn eigen verantwoordelijkheden. En ook al zouden we willen als college, wat niet zo is, wij kunnen daar ook niet in treden. Hoe ziet het er uiteindelijk uit en wat zijn de consequenties voor de verkeersbewegingen, heeft meneer De Jong gevraagd. En ja, dat wordt in detail pas duidelijk op het moment dat het bestemmingsplan hier wordt vastgesteld door uw raad. Daarin staat wat er wel of niet kan. Dat bestemmingsplan dat moet nog opgesteld worden. Daar wordt inmiddels wel aan gewerkt, maar dat moet nog opgesteld worden. En dat is ook de betekenis van dit agendastuk, van dit voorstel. Het is de raad die straks het bestemmingsplan moet gaan vaststellen. Daar zit een heleboel werk in. En als college zeggen wij, vragen wij aan u nu, van voordat we straks weer helemaal afgefloten en teruggestuurd worden, laten we met elkaar praten over die aspecten van dat bestemmingsplan wat u straks voorgelegd krijgt, waarvan u zegt van kijk, dat vinden we nu echt belangrijk. En dat zijn de zaken zoals het college die voorstelt. En het is aan u vrij om die al dan niet geamendeerd over te nemen. En dan doen wij ons best. Garanties zijn er niet. Er zijn altijd andere belangen waar we rekening mee moeten houden of onmogelijkheden. En dan doen we ons best om dat bestemmingsplan zo op te stellen dat het past binnen de criteria die u als raad nu vanavond gaat vaststellen. En dat vergroot de kans dat we gewoon in één keer die procedure soepeltjes loopt en dat u als raad zegt van oké, dit is een bestemmingsplan waar we achter kunnen staan. En dus dat is de bedoeling van dit raadsvoorstel zoals het hier ligt vanavond en ook niet veel meer. Het geeft de gelegenheid om dingen te bespreken in een wat breder perspectief te plaatsen. Maar dat is formeel gezien het enige waar het nu om gaat. Dat u de kaders aangeeft waaraan het voorstel wat u volgende maand of over een aantal weken gaat krijgen van het college, dat daar zo goed mogelijk aan voldoet. En dat we niet dan achteraf die discussie hebben dat het allemaal anders gekund en gemoeten had. Dus ook met betrekking tot die zienswijze, meneer De Jong, waar u naar vroeg. U vroeg ook naar de rol van het waterschap. Het waterschap, als we dit overleggen met elkaar tussen de colleges, afgevaardigden van de colleges, en dat is zeer regelmatig, is daar regelmatig ook iemand van het waterschap aanwezig. Het waterschap heeft zelf gezegd, wij hoeven geen deel te zijn aan dit convenant, want aan ons wordt niets, op dit moment geen bijdrage gevraagd. De algemene regel die geldt, en dat is ook in dit geval, is dat door het waterschap bevestigd, van als jullie een nieuwe weg aanleggen buiten de bebouwde kom, stem dat even af dat die qua wegprofiel, breedte, materiaalgebruik, inrichting voldoet aan onze eisen. En dan nemen wij daarna het beheer over. En dat is hier ook het geval. Dus op zich is dat helemaal geen bijzondere situatie. Die dingen gebeuren regelmatig. En bij de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein en zo heeft het waterschap ook geen bemoeienis anders dan dat ze eisen stellen aan de waterberging. Maar ja, dat is ook altijd en overal geen speciale reden om een convenant af te sluiten. Zij hebben daar gewoon hun criteria voor en ja, die heb je maar te respecteren. En anders krijg je een discussie met het waterschap, ieders eigen verantwoordelijkheden. En de varianten van de ontsluitingsweg, dat is toch, ik wil van de gelegenheid gebruik maken om dat toch nog even toe te lichten. Ik denk dat het helder in het stuk staat, in de raadsinformatiebrief die je eerder gekregen hebt, maar daar blijkt toch steeds weer wat verwarring over te zijn. We hebben een idee op papier gezet en met u besproken van, stel je nou eens voor dat daar een afslag komt van de A27, op welke manier zouden wij daar ons voordeel mee kunnen doen? En dat gaf dan 2-3 varianten en een aantal subvarianten. En dan heb je het ook gelijk over veel geld. En dat zijn ook best ingewikkelde plannen waar je voldoende over na moet denken voordat je dat wel of niet doet. En Gorinchem heeft op dit moment gewoon niet de tijd om dat voldoende te doordenken. Omdat Gorinchem in zijn procedure, de bestemmingsplanprocedure voor het bedrijvenpark, gelijk op wil lopen met de bestemmingsplanprocedure van Rijkswaterstaat voor die afslag. Om een hele goede reden overigens, dat je niet in een kip-ei-discussie komt. En dan is er gewoon niet de tijd om die varianten nu te doordenken. Dus Gorinchem zegt, wij kiezen voor de nulvariant, of wat in dat rapport de referentievariant genoemd werd, en dan ook alleen maar in dat rapport. Omdat toen dat rapport, dat onderzoek werd opgesteld, toen is gedacht van nou, die verbinding tussen die nieuwe afslag en het bedrijventerrein, die moet er sowieso komen. Dus laten we dat als gegeven nemen, dat noemen we dan de nulvariant. En vervolgens zijn er een aantal varianten ontwikkeld van wat dan ook zou kunnen, de een wat uitgebreider dan de ander. Dus dat Gorinchem er nu voor kiest van wij gaan die weg aanleggen vanaf de nieuwe afslag naar het bedrijventerrein, dat is altijd al de intentie geweest. Het is ook geen terugschakelen of zo. Het is alleen maar dat Gorinchem zegt, deze kortste verbinding gaan wij aanleggen. En daarna zijn we gaarne bereid om in overleg met jullie te bekijken wat er nog meer mogelijkheden zijn. Hier in huis rees even de angst van, ja, wacht even, dit wordt op de lange baan geschoven en we horen er nooit meer van. Ik heb inmiddels van gemeente Gorinchem heb ik stukken gezien die ook al vrij recent, maar ook al van enkele jaren oud, waaruit ik opmaak dat zij de oprechte wens hebben om, het woord rondweg is zelfs gevallen, om de bereikbaarheid van deze kant van Gorinchem drastisch te verbeteren en van Papland ook drastisch te verbeteren, dus dat ze daar serieus met ons naar willen gaan kijken, die overtuiging heb ik wel. En dus dat wordt niet, uitstel hoeft per se geen afstel te zijn, ik verwacht het niet. Maar het komt op dit moment komt het ze niet uit. Ik heb tegen Gorinchem gezegd, in dat overleg wat we regelmatig hebben, heb ik gezegd van ja, daar heb ik wel begrip voor, maar Gieselanden is op dit moment een heel programma aan het opstellen om te investeren in leefbaarheid en veiligheid in de dorpen. En als daar een bedrag van 4 of 6 of misschien wel 8 miljoen bij komt, dan wil ik dat graag nu weten. Want over 2-3 jaar dan hebben we dat geld misschien anders besteed. En om dat nu zomaar opzij te zetten, dat is ook alweer zo wat. Daarover zijn we in gesprek. Gorinchem wil daar wel met ons in meedenken. Dat we niet het hele plan uitwerken, maar dat we toch een verdiepingsslag maken in relatie tot de presentatie zoals die hier geweest is. En bijna een klein halfjaartje geleden om een soort go-no-go moment te kunnen creëren. Dat we weten dat we gezamenlijk een globale planning maken van het vervolg. En dat we voor onszelf ook even weten van nou gaan we er wel of geen geld voor reserveren en zo ja hoeveel. Dat het allemaal feitelijk gerealiseerd zal worden, ja, dat kan sowieso niet eerder dan dat die afslag er ligt. Dus Dat is geen reden om ons te haasten, maar het is dus puur dat financiële. Dat we reden zouden kunnen hebben als Friese landen om daar, ja, om dat, daar niet te lang mee te wachten. Gorinchem wil daar wel aan meewerken, maar tegelijkertijd nogmaals, procedureel, qua juridische procedure willen zij dat het absoluut niet interveneert met de juridische procedures voor de bestemmingsplannen van Grote Haar. Want ja, als daar wat fout loopt, dat zouden ze hoogst vervelend vinden. En dat is ook ja, het antwoord, meneer de Jong, aan de inwoners van Arkel. Het is wat ons betreft per se niet op sterk water gezet, dat idee. Dat het definitief gaat gebeuren is ook absoluut nog niet besloten. Maar als dat al door zou gaan, dan is dat toch op zijn vroegst over een jaar of 4, 5. Dus we hebben gewoon de tijd om dat zorgvuldig te bekijken en te gaan beslissen. Wat betreft de financiële aspecten van dit bestemmingsplan, we hebben het over het bestemmingsplan, de voorbereiding van het bestemmingsplan, afslag en verbindingsweg, zoals die op het gebied van Frieslanden ligt. Over meer hebben we het nu niet. De financiële aspecten ervan, ja, dat is niet veel anders dan dat iemand komt vragen om een wijziging van een bestemmingsplan. We hebben, dat leest u ook in het convenant, daar medewerking in toegezegd, alle externe kosten worden betaald door Gorinchem. En dat is niet zoveel anders dan dat een particuliere ontwikkelaar iets zou willen en de gemeente om medewerking vraagt. En financiële risico's zitten er niet in. Grond die aangekocht moet worden, dat is volledig voor rekening van Gorinchem of van Rijkswaterstaat. En daar waar nodig kunnen wij wel assisteren, adviseren, in gesprek bijwonen, ja wat dan ook. Maar de gemeente zit daar financieel, zit de gemeente daar niet in. Mevrouw Renes vraagt ook naar de overige varianten. En nou ja, ik denk dat ik daar zojuist toelichting op gegeven heb. Ze zijn wat het college betreft volstrekt niet van tafel. Het is nog te vroeg om daar iets definitiefs over te zeggen. En we zijn in overleg met Gorinchem om te bekijken hoe we daar qua studie en oriëntatie een slag verder in kunnen komen. Nog zeker dit jaar. Het raadsvoorstel, mevrouw Renes, spreekt over een bestuursovereenkomst die gaat komen. En u zegt, komt er dan weer een? Ja, sorry voor de verwarring die hierdoor gecreëerd is. Dit raadsvoorstel is geschreven in december. Of begin december denk ik al dat dit raadsvoorstel geschreven is. En toen werd gesproken over een bestuursovereenkomst die afgesloten zou worden. Inmiddels is die er. En die is bij de stukken gevoegd, ter informatie. De raad wordt, nou ja, als u er wat van vindt, mag u het altijd zeggen natuurlijk, maar het is een gewoon ter informatie, ter kennisname. Dit is het convenant tussen de colleges. En dat is het convenant waarin het raadstuk dus naar verwezen wordt van die zal afgesloten gaan worden. Wat de opdracht is aan de stuurgroep, ja, dat gaat vrij ver. Ja, afstemmen, controleren, overal weer elkaar scherp houden, kijken of de afspraken nagekomen worden. Elkaar ook helpen, publicaties die gelijkluidend moeten zijn, die worden daarop gesteld. De MER-procedure die loopt, dus de milieueffectrapportage, die dus kijkt naar het totale plangebied, gemeentegrensoverschrijdend. Dat is gewoon een gezamenlijke MER, die zal straks door zowel de gemeente Gorinchem als door de gemeente Frieslanden zal die vastgesteld worden, elk voor zijn eigen grondgebied, maar die moeten wel gelijkluidend zijn. En dus ook alle bedenkingen die daar binnenkomen, die worden gezamenlijk beoordeeld. Nou ja, al dat soort dingen gebeuren onder aansturing van de stuurgroep. Communicatieplan is daar ook een heel belangrijk in. Dus dat de communicatieuitingen, waar worden informatieavonden belegd, wat wordt daar gezegd. Dat worden allemaal heel nauw op elkaar afgestemd en daarin wordt samengewerkt. De stuurgroep heeft geen formele bevoegdheden. Op het moment dat de stuurgroep zegt van ja, dit gaat toch wel ver, dan wordt er zowel in Gorinchem als in Frieslanden wordt er een vraag of een beslispunt voorgelegd aan het college of aan de raad, afhankelijk van waarom het gaat. Maar dat is dus in de stuurgroep zitten twee wethouders, de heer Akkerman en ik van Frieslanden, twee wethouders van Gorinchem, de gemeentesecretarissen en per gemeente één of twee andere ambtenaren die dat ondersteunen. Dus dat is echt vrij stevig neergezet. En niet omdat het allemaal zo moeilijk is, maar omdat we ons realiseren dat het heel belangrijk is. En dat we naar 4, 6, 8 ogen zien altijd meer dan 2. Meneer Lok, ja, u vraagt wat willen we met dit stuk bereiken. Ik denk dat ik dat zojuist heb toegelicht. Dit zijn de kaders voor ons bestemmingsplan. Als wij wat vinden van het bestemmingsplan van Gorinchem, nou ja, dan kunt u individueel of als raad dat kenbaar maken in Gorinchem. Maar het college gaat dat niet voorstellen. Wij spreken vanavond over ons bestemmingsplan voor de afslag en de ontsluitingsweg. Wat u zegt met betrekking tot de kaders, ja, die zijn niet juridisch geformuleerd. En de toelichting staat erbij om een gevoel te geven, ja, wat bedoelen we ermee? En tegelijkertijd, deze kaders hebben geen externe werking. En het gaat erom, het zijn de kaders die u nu met elkaar op voorstel van het college al dan niet ongewijzigd vaststelt. Het college gaat ermee aan de slag bij het opstellen van het bestemmingsplan. Dan komt het terug in de raad en dan kijkt u in overleg met het college van nou is dit ongeveer wat wij in januari hier in de raad hebben afgesproken. En als we elkaar maar goed begrijpen, dan denk ik dat het er voldoende staat. En we kunnen proberen die tekst aan te scherpen, maar ik zie de noodzaak daar niet zo van. Want het zijn de kaders die de raad voor zichzelf stelt en mededeelt in het college, dat we straks geen discussie krijgen op het moment dat het bestemmingsplan hier voorgesteld wordt. Dat u zegt van ja, maar dit is absoluut niet wat wij in gedachten hadden, om dat te voorkomen. En om ook pratendeweg met elkaar, onder elkaar, intern de raad en ook tussen raad en college, tot een beeld te komen van nou, wat vinden we nou eens echt belangrijk? Of wat zouden we nou eens echt niet willen? En dat we dat ook gewoon weten van elkaar. Een vraag over het verkeer. Een van de kaders die hier voorgesteld wordt, is om het zo in te richten dat er geen verkeersuitwisseling mogelijk zal zijn. En ik realiseer me dat het nooit helemaal 100% zal zijn als iemand uit Hoogblokland ervoor kiest om naar Gorinchem te rijden en daar vandaan weer terug het bedrijventerrein op. En dan kan hij daar vandaan de oprit naar de A27 nemen. Maar dat is bij elkaar is dat net zo'n grote omweg als dat hij naar de oprit bij het AC rijdt. Dus daar hebben we verder geen werk van willen maken nu. De gedachte is, maar dat is een bevoegdheid / verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, en dat moet allemaal nog besloten worden, maar de gedachte is wel dat het viaduct van de Groeneweg, dat moet over 2, 3, 4 jaar vervangen gaan worden, dat die verbindingsweg, dat als je dat viaduct al langer maakt, dan kun je die verbindingsweg er ook onder doorleggen. En dan is het echt volstrekt fysiek onmogelijk om daar verkeersuitwisseling te krijgen. En als dat niet zo zou zijn, dan wordt die kruising zo ingericht dat het toch wel heel erg lastig en vervelend is om daar het bochtje te nemen. En wat betreft, dat kwam even verder aan de orde bij de ChristenUnie, meen ik ook. We hebben het over de scheiding, het voorkomen van de fysieke uitwisseling van verkeer. En dat betekent dus ook dat er geen enkele reden is waarom iemand een sluiproute via Hoogblokland of via de Groeneweg zou nemen. Want ja, je kan dan toch die afslag of die oprit niet op. Wat dat te maken heeft met verkeersveiligheid in het algemeen, dat is het volgende. Namelijk, een van de mogelijkheden, die plannen moeten nog uitgewerkt worden, maar een van de mogelijkheden is dat de huidige Hoogbloklandse weg over of vlak langs dat bedrijventerrein komt te lopen. En als dat zo is, als je de Hoogbloklandse weg laat liggen waar die nu ligt, dan krijg je dus 2 of 3 kruisingen op het bedrijventerrein zelf met de Hoogbloklandse weg. En dat vind ik allemaal nu wel te doen, maar ook met het fietspad. En daar maken we wel een punt van. En dat we zeggen van de veiligheid van de fietsers naar Gorinchem toe, langs de Hoogbloklandse weg, die moet gewoon gewaarborgd zijn en blijven. Hoe we dat ook doen. En of die weg dan wel of niet omgelegd gaat worden, al die details moeten nog doordacht worden. Maar dat we een speciaal met nadruk spreken over de verkeersveiligheid en dan met name fietsverkeersveiligheid. En dat is dus iets anders dan het inrichten van die kruising. Dat geldt gewoon in het algemeen. daar waar die fietsers Gorinchem binnenkomen, waar straks een bedrijventerrein ligt. En of ze daar dan langs heen kunnen, of wel of niet, en hoe dat ingericht gaat worden. Daar willen we als college willen we daar heel specifiek aandacht voor hebben. Dat het bedrijventerrein onlosmakelijk verbonden zou zijn met de afslag, dan zeg ik ja, dat is zo. Een bedrijventerrein zonder dat je daar vandaan op de A27 kunt komen, dat zou hoogst ongemakkelijk zijn. En andersom, als daar een afslag ligt en die weg eindigt ergens in de polder bij zo'n rood-wit geblokt hek, daar zit ook niemand op te wachten. Dus die twee dingen die hangen in het denken en in de planning en in de bereidheid om erin te investeren, hangen ze nauw met elkaar samen, maar ook ruimtelijk. Dat is qua bestemmingsplan. Als wij een verbindingsweg intekenen op het bestemmingsplan, dan moet die wel recht uitkomen ongeveer ten opzichte van de weg die Gorinchem op zijn bestemmingsplan heeft ingetekend. En ook in de tijd, we zien het aan de MER, mensen kunnen vanuit milieu- of landschapsoogpunt of wat dan ook bezwaren, bedenkingen hebben. Ja, dat geldt dan tegen beide. Dus in die zin is er een hele grote samenhang tussen die plannen en stemmen we dat ook heel goed af. Of daar straks een leeg bedrijventerrein staat met 3 windmolens, ik verwacht het niet, maar de toekomst moet nog komen en daardoor weet je ook niet hoe dat gaat. Wat wel is, en ik wil daar niet te diep op ingaan, want het is dus een aangelegenheid van Gorinchem, maar logischerwijs spreken we daar wel eens over met elkaar, wat wel is.
Bij wijze van interruptie, meneer de voorzitter, u spreekt nou over die windmolens, maar u sprak net dat het bij Arkel dus wel 3 of 4, misschien wel 5 jaar zou kunnen duren. Is dat ook voor die windmolens, bedoelt u dat ook?
Nee, voor die windmolens heb je geen specifieke toegangsweg nodig.
Nee, maar eer dat die gerealiseerd wordt.
Ik weet de planning niet.
Nee, zeer gepaste wijze even protest tegenaan kan.
Ja, dat is nu niet helemaal in orde. Ik weet die planning niet. Wat ik wel weet, dat is de planning en die zit ook in de stukken met betrekking tot de bestemmingsplannen. Wat ik ook weet, dat is dat de provincie zich samen met andere provincies in Nederland in de relatie tot het Rijk verplicht heeft om een flinke hoeveelheid windenergie te realiseren. Dus vanuit verschillende overheden staat de druk op van als de ruimtelijke procedure rond is, zet ze dan ook neer. Want we hebben onlangs in Parijs weer een hele conferentie gehad natuurlijk. Dit is allemaal niet vrijblijvend. Dat is in de algemeenheid te denken. Dus dat jaren gaat duren voor die windmolens te staan, verwacht ik niet. Maar nogmaals, dat is dus de verantwoordelijkheid van Gorinchem. En dan even terug naar wat ik aan het zeggen was met betrekking tot de vraag, ligt daar straks een heel groot leeg bedrijventerrein? Niemand weet natuurlijk hoe de economie zich zal ontwikkelen. Er kunnen zomaar in de internationale politiek gigantische kinken in de kabel komen met effecten op werkgelegenheid en verdiencapaciteit in Nederland, maar op basis van de huidige prognoses is er gewoon, en we gaan hier niet over die cijfers discussiëren, maar is er gewoon de verwachting dat er in dit gedeelte van Zuid-Holland, Albertswaard, Vijfheerenlanden of langs ons stuk van de A27, is er de verwachting dat er voor de komende 25 jaar behoefte is aan 40... 45, misschien wel 50 hectare nieuwe bedrijventerreinen, gewoon op basis van de huidige inzichten. En ja, en daar past dit in. En gelooft u van mij, de provincie, en als die het niet doet, wel de Raad van State, want dat staat ook zo in de wet, die zal als dat bestemmingsplan ter discussie gesteld wordt, die zal toetsen van nou, is er een goed verhaal waarin de noodzaak onderbouwd wordt, en anders gebeurt het niet.
En, interruptie, voorzitter. Dit is inderdaad
meneer Schalk.
Dit is inderdaad wel de kern van mijn vraag. Hè. Bestaat nu inderdaad het risico van dat we een viaduct hebben en het bedrijventerrein wordt dan door de provincie feitelijk gezegd van doe me liever niet?
Ik voel aarzeling om daarop in te gaan, want het is dus een aangelegenheid van de gemeente Gorinchem. En als college willen we daar, zeker in een openbare vergadering als deze, willen we daar terughoudend in zijn. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Ik vertel u wat ik wel weet. En dat is dat
nou, nu wil ik toch even interrumperen, voorzitter, als het mag.
Meneer de Jong.
Bijval aan mijn collega van de ChristenUnie te geven. In de eerste termijn hebben wij eigenlijk vergeten om dit onderwerp, wat we ook als vraag hadden, te benoemen.
Niet erg, ik heb het er toch over.
Dank u. En ik had aan de voorkant gezegd, er zijn verschillende rollen. Hè. Wij als fractie beschouwen eerwel onze inwoners, maar het grote geheel, de vraag stellen van is er nu in dit gebied, in deze regio, behoefte aan een bestemmingsplan wat in één keer het grootste industrieterrein ooit in de regio Aalblassewaard, Vijfheerlanden inhoudt, 40 hectare. Ja, dat is toch ook een vraag. Die ontslaat ook dit huis volgens mij niet om de vraag te stellen zoals collega Schalkum stelde. Kunnen wij een inschatting maken om de geluiden zoals u ze hier schetst, daar hebben wij wat meer documentatie bij nodig. Dus een van de stukken die we eigenlijk missen is de onderbouwing vanuit de regio, het commitment wat daarin zit. En al dat soort dingen, die hebben wij toch nodig in plaats van dat wij hier als raadslid uit ons hoofd moeten verzinnen of dat het nu veel behoefte of weinig behoefte is voor de ontwikkeling van deze omvang van de industrie dicht bij ons gebied en vooral in onze regio.
Dank u wel, meneer De Jong. Ik wil u even interpreteren, want ik zou de wethouder willen verzoeken. Het is een best belangrijk onderwerp, maar ik geloof dat de interventie van meneer Schalk en de aanvulling van meneer De Jong duidelijk is. Ik hoop dat u een puntig kunt wegleggen. Ja. En dan vraag ik u ook uw eerste termijn te beëindigen. Dan kan ik nog de raad even lenen.
Ja, dus, bijna.
Maar dat lukt u wel,
was,
denk ik.
Ik was op één puntje, nou was ik aan het eind van mijn beantwoording van de eerste termijn. En ja, ik kan eigenlijk alleen maar herhalen wat ik eerder gezegd heb. Het is de gemeente Gorinchem die een bestemmingsplan in procedure brengt, inhoudende een bedrijventerrein van bijna 40 hectare. Dat is niet ons grondgebied. De uitstralende effecten daarvan overschrijden de gemeentegrens en daar mogen we wat van vinden en dat doen we zeker. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de noodzaak voor Gorinchem om een verbindingsweg naar dat bedrijventerrein te hebben die dan op ons grondgebied komt. Dus daar vinden we dan ook wat van. En daar, met name daarover, hebben we het vanavond. Als u zegt van ja, ik heb vraagtekens bij de noodzaak van zo'n groot bedrijventerrein, dan hoort in eerste instantie die discussie thuis in de gemeenteraad van Gorinchem. In tweede instantie, en denkt u daar niet licht over, is het de taak van de provincie, dus ook ons provinciebestuur, die dat bestemmingsplan moet toetsen. Die moet beoordelen van is dit nou wel een redelijk plan? Of ligt daar straks een heel groot leeg bedrijventerrein? En zo ja, dan werken wij daar niet aan mee. Mocht de provincie zijn werk niet goed doen, dan komt dat bij de rechter, bij de Raad van State, en die kijken daar dan nog veel strakker naar, en die zeggen van jongens, is hier wel goed over nagedacht? Kunnen wij hier wel in meegaan? En dat wij daar als gemeente Gorinchem een eigen mening over, gemeente Gieselanden een eigen mening over ventileren, dat adviseer ik u niet te doen. Ik wil u wel vertellen wat ik net deed, wat ik weet. En dat is dat er op dit moment door het bureau, ik ben de naam even kwijt, extern adviesbureau, die heeft is bezig geweest om onderzoek te doen naar de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen hier in de regio. En daar past het in. Ecoris heet dat. Ecoris heet dat bureau. En dat is, voorzitter, toch waar ik het nu even toe zou willen beperken. Gewoon ter toelichting. Want ja, wij hebben daar, u als raad, wij als college, wij hebben daar sowieso niets over te besluiten. Maar tegelijkertijd is het niet verkeerd om daar even over van gedachten te wisselen om de zaak in perspectief te kunnen plaatsen. Dat laatste puntje wat ik op mijn lijstje had, voorzitter.
Bij interruptie, voorzitter.
Ja.
Om toch de Jong geven we in te haken. U raakt, we raken bijna in een soort rol alsof dat een schoolmeester een raadslid uitlegt wat zijn taak is of wat niet is. En dat is eigenlijk een ding wat mijn eerste reactie geeft. Blijf er alsjeblieft vanaf. Wij wonen in een regio, we wonen in een provincie, we wonen in een land, je kan het nog groter maken waar je wil. Maar de regio, en dat is vanuit onze fractie, voelen wij dat wel degelijk als een verantwoordelijkheid. En wij vinden dat we oog moeten hebben voor de taken binnen onze gemeentegrenzen, maar ook regelmatig ons hoofd iets verder op moeten heffen en de horizon wat moeten verleggen om de context waarin we wonen, leven en dingen met elkaar doen, ook mee te nemen. En ik maakte net de opmerking, en u zegt letterlijk daarbij, kom daar niet aan, dat is de Schorinchems, dat bestrijd ik toch ten diepste. Want...
De Jong, zou u hem in een vraag willen formuleren? Sorry dat ik u interrompeer. Zou u hem in een vraag willen adresseren naar het college? Dan kan er...
Uiteindelijk zal er altijd een vraag komen, voorzitter.
Ja, ik ken u.
Nee, maar toch even venijnig duidelijk in die verschillende rollen.
Want als het neveneffect is van het grootste industrieterrein ooit in een regio neer te leggen, dat een timmerman in Nieuw-Lekkerland een plan heeft om een loods neer te zetten en vervolgens gaan we 20 jaar lang de termijn die in de stukken onderliggend genoemd worden, zeggen dat hij beter naar Gorinchem kan gaan, omdat het beeld wat van de heer Schalk schetst, daar hebben wij dus onderbouwing voor nodig om daar wel degelijk met de horizon iets verder weg een beeld van te vormen. En volgens mij zit aan de tafel naast u iemand die een onderzoek namens de regio aan het doen is, juist om die stukken te produceren. Dus ik zou zeggen, zorg dat als we hem over 2 weken in de raad hebben, dat daar met name wat meer nut en noodzaak, onderbouwing en vooral ook een rapportage over die behoeften, de potentie en de kansen en hoe die gebaseerd zijn. Nogmaals, als je teruggaat naar de rol van een raadslid, is dat volgens mij tweeledig. Af en toe je hoofd wat laten zakken, maar af en toe ook zeker wel een grote verband kijken. Dank u wel, voorzitter.
Ja.
Voorzitter. Dus mijn vraag is, dat die stukken erbij zullen komen?
Ik kan het niet beloven, want ik blijf vinden dat het 2 verschillende zaken zijn. Het vertrekpunt op dit moment is het feit dat Gorinchem wenst daar een bedrijventerrein aan te leggen. En er zijn afspraken gemaakt tussen de colleges van wij zien dat je daar belang bij hebt en dat je wens is en wij willen daaraan meewerken. We hebben het hier over de ruimtelijke procedure, bedrijventerreinenstrategie voor de regio. Ik denk dat het onzorgvuldig is om die daar nu helemaal bij te halen. Maar goed, als u zegt, want dat trek ik me wel aan meneer De Jong, als u zegt van ja Oris, je moet ons hier niet gaan uitleggen wat de verantwoordelijkheden van de raad en van de gemeente zijn. Excuses als dat verkeerd overgekomen is. Ik schets u gewoon met de bedoeling dat daarover geen misverstanden ontstaan. Ik schets u hoe het college daar tegenaan kijkt en daarin zit. En als u zegt van nou, wij nemen als raad nemen onze eigen verantwoording en we zien het iets anders. Ja, tuurlijk, uiteraard, dat mag, dat kan. Zo werkt het dualisme. Laatste puntje, voorzitter, dat was de vraag over die brief die we gekregen hebben. Over het Groene Hart. En wat mij opvalt, laat ik het anders zeggen. Ik waardeer dat soort instanties en dat soort initiatieven altijd bijzonder. Want ruimte, natuur, milieu, dat zijn toch heel belangrijke dingen. En dat er dan groeperingen zijn die daar speciaal voor opkomen, meer dan een ander, ik kan dat alleen maar waarderen. Wat ik wel zie, dat ze in deze brief een aantal argumenten toch wel wat erg stevig neerzetten. Maar... de argumenten die zij aanvoeren en het wat zij bepleiten is ook eigenlijk van wat ons betreft hoeft dat bedrijventerrein er helemaal niet te komen. Nou ja, en daarvoor zeg ik nu juist de hele tijd, dat is niet de vraag die de gemeente Gieselanden moet beantwoorden. Dus de brief is veel meer aan Gorinchem gericht dan aan Gieselanden. En dat we bij de ingrepen die er plaats gaan vinden in die omgeving ons best doen omdat... zorgvuldig te doen en met zo min mogelijk aantasting van de omgeving. Ik bedoel, dat hadden we voor onszelf ook al dat voornemen uitgesproken. Dank u, voorzitter.
Ik dank de wethouder voor de eerste termijn, de beantwoording in de eerste termijn. Daar hebben we uitgedaagd. Ik verzoek u spits de tweede termijn te voeren met elkaar. Om vooral even de tijd met elkaar in de gaten te houden. Meneer De Jong, als eerste neem ik aan, want er zit te popelen.
Dank u wel. Bedankt voor de beantwoording van de vraag in de eerste termijn. Toch willen we nog een keer herhalen waar u mee afsloot en waar we zojuist middels die interruptie het over hebben. Wij als fractie, en ik herhaal het spitsig, hechten echt wel degelijk aan een grote geheel en het geheel van deze gemeentegrens. En geef ons alstublieft, voordat we de raadsvergadering over 2 weken hebben, ook een bredere onderbouwing. En daar verschillen we van mening. Ik heb uw beantwoording juist gehoord. Wij hebben dat nodig omdat we wel degelijk ook schaduwwerking in een groter geheel zien. En wij als buurgemeente kunnen van die effecten dus ook iets zien. Wij voelen het als een verantwoordelijkheid om daar wel degelijk, misschien wel met een andere druk daarop, toch iets van te kunnen vinden en we willen het kunnen snappen. Wat betreft dat punt. Aan de andere kant, de proceskant, ook de druk die hierop zit, u schetste, we hebben bij de stukken hebben we de planning ook gezien. Aan de andere kant, ja, is dat toch een opmerking die wij willen maken. Ik bedoel, in 2012, begin 2012 wijst de Raad van State het vorige bestemmingsplan af. Dus als u nou weer naar het Gieslandse kijkt, ja, dan halen we toch enigszins ons schouders op van de druk die er voor is. En juist die andere taak, die ik al eerder genoemd heb, ja, de betrokkenen, de bewoners, de effecten die daarbij zitten, die druk, ja, wij willen vooral dit proces ook goed doen. Dus wij voelen die druk qua tijd en dat soort dingen op dit moment niet echt noodzakelijk als wij zien dat het proces goed gaat. En daar hebben we een vraag nog over van de eerste termijn met name. Hoe ziet u nu het beeld van met name die inwoners in Arkel in combinatie met de ontsluiting van hun kern? Hè? Er staat verderop op deze vergadering nog een verkeersplan waar letterlijk de tekst in staat en de toezegging staat dat A27 en de ontsluiting Arkel dat die aan elkaar gekoppeld zullen worden. Dus ik bedoel, zo tegenstrijdig is eigenlijk de beantwoording die u geeft ten opzichte van een verkeers- en beleidsplan, volgens mij heet het stuk wat erin staat. Zou u daar toch nog even wat over willen zeggen en ook hoe u daar denkt mee om te gaan qua communicatie richting die bewonersgroep? Ze hebben niet voor niks op voorspraak van deze gemeente een stichting opgericht om met name over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen. En daar zit een verwachtingspatroon in. Of zou u daar toelichting over willen geven? Die integraliteit, oftewel ontsluiting Papland, ontsluiting Arkel, de veiligheid, fietsen, volgens mij, ja, dat is ook een zorg van ons en dat je dat beter zou moeten pakken. In mijn dagelijks leven melk ik koeien. En als je een koe verkoopt, dan is daar het moment dat je koehandel bedrijft met elkaar. En ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat als je convenanten met een buurgemeente sluit en je wil medewerking verlenen aan de buurgemeente, wat volgens mij ook prima in orde is, dan moet je misschien toch ook weer je hoofd even wat verder doen en proberen om ook zelf daar iets mee op te schieten. En als je dus zorg heeft om de ontsluiting van een kern en om de veiligheid van fietsers, ja, dan kan het best zo zijn dat het juridisch gezien qua bestemmingsplanprocedure ingewikkeld is om alles in één keer op tafel te leggen. Maar aan de andere kant vind ik het toch wel opvallend dat een overheid wijst op juridische ingewikkeldheid bij bestemmingsplanprocedures. En dan weer terug naar onze taak, waarin wij toch ook voor onze bewoners willen staan en voor de betrokkenen. Wij zouden toch wel graag willen zien dat er in een bestuursconvenant in ieder geval die horizon geschapen wordt van wat wij als Gieslanden belangrijk vinden en waar wij op uit willen komen. Veiligheid, ontsluiting en hoe dat er dan uitziet. Als laatste, niet te vergeten, ook wie die kosten dan gaat betalen. Want u schetste bij, toen u een antwoording gaf op de ontsluiting van Arkel, noemde u zelf letterlijk in de eerste termijn 4, 6, misschien wel 8 miljoen euro om dat op te nemen in de voorzieningen. En dan wijs ik toch even terug, dan gaat hij er dus nooit komen als die kosten in Gieslanden vallen. Want een vorige samenstelling van de Raad heeft het onderwerp ontsluiting Arkel bij de kop gehad. En toen ging die richting Papland. Toen in vorige stukken werd toen genoemd van een kostenpost van, uit mijn buurvrouw, 5,2 miljoen euro. En daar stemde de Raad toen tegen vanwege de hoogte van de kosten. Dus als je niet die koehandel op het moment dat de koe verkocht moet worden bedrijft, zou je zomaar de voordelen voor je eigen gemeente en voor je eigen bevolking nooit kunnen halen. Want op toezeggingen, louter op blauwe ogen, ja, bleef nog wel eens een koe staan om in die beeldspraak te blijven. En als laatste, maar niet de minste, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde element als de schaduweffecten waar we het in de discussie over de regio hadden of over de gemeente. De windmolens. En ook de scheiding tussen industrie en groene hart en de openheid van zo'n landschap, maar ook qua zichtlijnen. Ook daarin, en daarom stelden we in de eerste termijn die vraag van wat is onze rol om het in te kunnen dienen van zienswijze wel of niet. Ja, ik denk ook dat we in de afspraken die we met onze buurgemeente maken, en u schetst eigenlijk alle kansen dat die open zijn, dat dit eigenlijk het moment is om van elkaar te weten wat we wel en niet in het bestemmingsplan willen hebben, zou ik toch wel een formulering willen hebben. Want als buurgemeente kijk je tegen je buurgemeente aan. En is dit nu de beste plaats? Waarom wel, waarom niet? Zijn er alternatieven? Net zo goed als dat we dat met de weg doen, denk ik ook dat dat bij het windmolenpark, wat wij in principe qua duurzaamheid volledig ondersteunen, maar we hopen wel dat ze op de beste plaats neergezet worden. En daar twijfelen we, doordat we weinig onderbouwing hebben op dit moment, best wel aan. Dus een vraag van, komt daar nog meer rapportage onder, zijn er alternatieven en dat soort dingen. Samengevat, ja, we willen best meewerken met de buurgemeente, maar we hechten er wel aan om het proces zorgvuldig te doen en vooral ook goed te doen. En terug te gaan naar de rol, hebben we toch meer inhoudelijke onderbouwing nodig om te komen tot uiteindelijk dat grote plan. Dank u wel.
Voordat ik mevrouw Renes het woord geef, en dat is niet om schoolmeester te spelen, meneer de Jong. U heeft in eerste termijn 5 vragen gesteld en u maakt handige brugjes door ook weer 4, 5 nieuwe vragen te stellen. En ik begrijp het belang wel, maar ik hoop niet dat ik net zo lange eerste ronde krijg, of tweede ronde krijg als ik de eerste ronde krijg. Die leepheid mag u best een toon spreiden, maar af en toe en niet consequent. Dat is niet alleen voor u, maar dat geldt voor alle raadsleden.
Als ik in de valkuil stap, zou het kunnen dat ik de krakeling openmaak, voorzitter.
Mevrouw Renes, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik hou er wel van hoor, de heer de Jong is heel slim bezig, doet hij goed. Wat betreft de beantwoording door de heer Van Houwelingen, zijn laatste beantwoording eigenlijk was op mijn vraag over de brief van de Natuur- en Milieufederatie. De wethouder gaf inderdaad wel antwoord op mijn vraag hoe het college er tegenaan kijkt. Daar kwam wel een antwoord op, ongeveer. Maar op de tweede vraag van is het college voornemens naar aanleiding van deze brief een reactie te versturen en zo ja met welke inhoud, daar heb ik geen antwoord op gehoord. Overigens ben ik van mening dat het een hele goede brief is en ben ik heel blij met de brief. Ik denk dat daarin de meest cruciale punten die aan de orde zijn goed benoemd worden. Ik vind dan ook de reactie van de wethouder dat deze brief, en nou zeg ik het iets korter door de bocht dan de heer Van Houwelingen het misschien zei, maar dat deze brief vooral aan Gorinchem geadresseerd zou zijn en minder aan Gieselanden. Die opvatting deel ik niet, want wij weten met z'n allen dat als gemeente Gieselanden niet haar medewerking aan deze plannen van de gemeente Gorinchem zou verlenen, dat gemeente Gorinchem zijn plannen überhaupt niet op tafel hoefde te leggen. Dus het lijkt mij zeer terecht dat de Natuur- en Milieufederatie haar brief aan ons beiden richt. Op inhoud zou ik graag nog wel meer reactie op die brief horen, dus vandaar ook mijn vraag, bent u voornemens om erop te reageren en zo ja, wat zal de inhoud van die brief zijn? Nog een vraag die appelleert aan hetgeen de heer De Jong aan de orde heeft gesteld, wat mij overigens zeer terecht lijkt, namelijk wat is nu de visie of de rol van de regio hierin? Ik hoorde de wethouder in zijn beantwoording ergens zeggen, ja, het betrekken van de bedrijventerreinenstrategie zou onzorgvuldig zijn of iets in die trant. Nou, dat vind ik heel apart. Het lijkt mij juist niet meer dan logisch dat bij een afweging over dit onderwerp je de regionale bedrijfsterreinenstrategie erin betrekt. Daarvoor wordt zo'n ding volgens mij juist opgesteld. Mijn vraag is inderdaad, net als een voorganger die al stelde, van ja, is hier in de regio over gesproken of wordt daar iets van gevonden? Want de vragen die kant op gaan beantwoorden in termen van ja, nou ja, het is toch puur eigenlijk een zaak van de gemeente Gorinchem en wij doen dan aan de rand nog mee en that's it. Dat lijkt me toch echt een beetje te kort door de bocht. Die vraag van welke regio heeft een rol? Welke rol heeft de regio hierin? En het antwoord zou kunnen zijn 0. Maar dan is dat mij nog beter duidelijk. Had ik nog één vraagje, sorry meneer de voorzitter, die ik in de eerste termijn over het hoofd zag. En dat was met betrekking tot het communicatieplan, wat is bijgevoegd. Daarin wordt gesproken over een inloopavond Arkel over windmolenpark. Ik zou nog wel meer vragen willen stellen over de windmolens, maar er zijn er al een heleboel gesteld. Dus laat ik dat vooral niet doen. Maar er wordt wel gesproken over een inloopavond Arkel over windmolenpark. En dan wordt er elders in dat stuk communicatieplan gesproken over de inwoners van Hoogblokland. Dus hier is Hoogblokland, daar is Arkel. Is het niet veel logischer om in ieder geval voor beide dorpen een dergelijke inloopavond te organiseren? En het liefst misschien zelfs daarbij die avond open te stellen voor alle inwoners van Gieseland. Ik kan me zomaar voorstellen dat er nog wel meer mensen zijn die een opvatting hebben over windmolens. Dus, misschien kunt u deze vragen nog beantwoorden. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Nes. Meneer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de wethouder, bedankt voor de beantwoording van de vragen die ik gesteld heb. Ik ben wel getriggerd door het debat rond de verbinding met bedrijvigheid en de ontsluiting. Mevrouw Renes heeft dat net eigenlijk ook al verwoord wat ik wilde zeggen. En de SGP zit er in ieder geval over te denken, omdat we in een informatieavond ook een statement afgeven. Om bij wijze van amendement in ieder geval een vijfde kader toe te voegen. En ik ga er ook kijken of er draagvlak is bij andere partijen. Dat wij alleen medewerking geven aan het bestemmingsplan als... Ik zit nu even uit mijn hoofd te formuleren. De ontsluitingsweg ook bijdraagt aan een regionaal gedragen visie op bedrijfsontwikkeling waarin dit past. Zoiets, want volgens mij, en ik sluit heel erg aan bij mevrouw Renes, dat u zegt, daar heeft het regionale bedrijfsbeleid niets mee te maken. Daar ben ik het politiek in ieder geval niet mee eens. Of het logisch is, dat weet ik niet, maar daar zitten we hier niet voor. Dank u wel.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan mijn amendement dan weer intrekken, begrijp ik. Want dat klinkt aardig zo. Nee, eigenlijk ben ik wel blij inderdaad met de antwoorden van de wethouder, ook inderdaad in het debat wat we hier hebben gehad. Want de heer Lok noemt inderdaad een debat, terwijl het niet kan, maar het is wel gebeurd, denk ik. Ik heb er nog één vraag die er blijft hangen, en daar kan ik eigenlijk geen antwoord op vinden, dus die stel ik heel graag aan de wethouder. Hoe het nou komt dat in het convenant de mogelijkheid tot een verkeersontsluiting richting Gorinchem niet voor alle naastgelegen Gieslandse dorpskernen is gewaarborgd. Er wordt alleen maar genoemd in feite Hoogblokland. En dat verbaast me een klein beetje, want inderdaad, nu wordt er ook gepraat over Padland, maar wij hebben ook natuurlijk industrieterrein in Arkel bijvoorbeeld. Dat blijft inderdaad staan. Wat mij ook door het hoofd speelt, maar dat ga ik ook niet vragen als een vraag. Het financiële plaatje, het is voor mij altijd de financiële man vreemd als we praten over behoorlijke investeringen en we weten nog ineens hoeveel het gaat kosten. Dat wil ik ook maar eventjes nog even ergens leven. Dank u wel.
Mevrouw Kist ook een bijdrage in de tweede termijn.
Niet zo erg veel meer, maar ik wil toch wel even de wethouder meegeven. Dat je de buurgemeente dus willig bent en medewerking geeft. Maar je hoeft natuurlijk geen ja-knikker te zijn. En je moet heel goed op je tellen passen.
Dank u wel. Wethouder in tweede termijn met dezelfde uitdaging die ik bij de raadsleden heb neergelegd.
Ja. Voorzitter, om toch bij de opmerking van mevrouw Kist te beginnen. En ik heb dat in een vorige vergadering ook al een keer gezegd toen we het over dit onderwerp hadden. En ik meen dat het tegen meneer De Jong was, maar weet ik niet precies. Soms lijkt het net alsof we elkaar tegen zitten te spreken en te verbeteren en vliegen af te vangen en te corrigeren. Maar ik denk dat we het in de kern allemaal stinkend met elkaar eens zijn. Dat we hier zitten met elkaar, ieder in zijn eigen rol, om de belangen van Gieselanden en de inwoners van Gieselanden te behartigen. Ik bedoel, daar mag geen discussie over zijn. En de ene keer ligt de nadruk wat meer op natuur en milieu of financiën, de andere keer op bedrijvigheid en recreatie en de bouwmogelijkheden. En daar kun je in nuanceren met elkaar. En maar dat we in een goede relatie met andere belangen, onze buren, wensen van de provincie, rijksbeleid met betrekking tot windenergie, de veiligheid van de fietsers en de voetgangers en de automobilisten. Ik bedoel, dat zijn zaken die soms tegengesteld of strijdig aan elkaar zijn, of in elk geval niet één op één complementair. Dus daar moet je dan een afweging in maken. Maar dat we daar op een eerlijke, integere, oprechte manier met elkaar een weg in zoeken. Ik denk dat we daarover volstrekt niet van mening moeten verschillen. En dat we ook de schijn moeten vermijden. Ik hecht eraan om dat toch te zeggen. Op het moment dat het het college opgeroepen wordt om beter uit te kijken en op te letten, dan denk ik, ja, wacht even. Is de indruk ontstaan dan dat dat niet het geval zou zijn, dan gaat er fundamenteel wat mis. Toch, ik wilde dat even kwijt, voorzitter, en vervolgens toch weer hebben over de verschilletjes die er kennelijk die er zijn in perceptie. De heer De Jong die heeft toch, hij benadrukt dat weer in de tweede termijn de behoefte om te kijken naar het grotere geheel. Ik heb eerder gezegd van, we hebben het hier over een bestemmingsplan. De aanloop om te komen tot een bestemmingsplan. Daarbij spelen ruimtelijke argumenten en geen andere. Dat is, en ik krijg van de burgemeester een blaadje. Nee, sorry, ik zeg dat is, ja, zo zit ik erin. Tegelijkertijd kreeg ik van de burgemeester net een briefje waarvan hij zegt, wist ik niet, maar waaruit ik begrijp van nou, de bedrijventerreinenstrategie en dat rapport wat daar over geschreven zou worden, dat is inmiddels zover gevorderd. Als de raad daar behoefte aan heeft om tot een totaaloverzicht te komen, dan is er, zo begrijp ik de burgemeester, dan is er helemaal geen bezwaar om dat ook ter beschikking te stellen. En
tot bij nabesluitvorming in februari.
Nabesluit, dus dat gaat niet meer lukken. Dat gaat niet meer lukken voor de.
Ik zou het
voor
doen.
Deze raadsvergadering, begrijp ik. Oké. Okay. Zodra die. Ik heb u net heel kort even verteld dat het onderzoek, de rapportage zoals die er nu ligt, biedt dus ruimte voor dit bedrijventerrein. Zonder dat het andere omliggende gemeenten in hun groeimogelijkheden en in hun wensen belemmert, hindert. Maar het rapport zelf, en dat is helemaal correct natuurlijk, het rapport zelf krijgt u ter kennis namens de raad vastgesteld is. Maar dat zal waarschijnlijk, of eigenlijk wel zeker, dat zal niet zijn voor de januari vergadering over dit onderwerp. Tot zover hier even over meneer de voorzitter. Er wordt gevraagd naar de druk die er is. Van nou ja, dat bestemmingsplan Grootaar, dat loopt al zoveel jaren, moet dat nu ineens zo snel? Nee, dat is niet de reden. De reden is, en ik herhaal het toch nog maar een keer, niet dat ik dat bedacht heb, maar we begrijpen het. Het bestemmingsplan, vorige bestemmingsplan Grote Haar, is door de Raad van State afgekeurd. Omdat de Raad van State zegt van ja, er zijn wel ideeën en plannen om daar een afslag te maken bij DA 27, maar die zijn onvoldoende concreet. Er is nog geen echte toezegging van de minister. Dus. Om nu dat bestemmingsplan goed te keuren, wat een heleboel impact heeft qua aan- en afvoerbewegingen, zonder dat we zeker weten dat de bereikbaarheid goed geregeld is, dat vinden we onvoldoende zorgvuldig. Dat is het oordeel van de Raad van State geweest. Nou ja, dus nu komt dat in de herkansing, om dat vervelende woord maar te gebruiken. Aan de andere kant is het zo dat Rijkswaterstaat een procedure voert om daar een afslag te leggen. Dat is een andere overheid, dat is een ander bestemmingsplan. En dan loop je dus het risico dat iemand zegt van ja, dat is ook wat. Komt daar een hele afslag bij de A27, er ligt daar helemaal geen bedrijventerrein. En dat is de reden dat zowel Rijkswaterstaat als Gorinchem ervoor kiezen om die procedures gelijk op te laten lopen. Rijkswaterstaat heeft zo zijn eigen planning. Die wordt bepaald door het totale tracébesluit van de A27. En de Gorinchem moet zien dat ze dat tempo bijhouden. Zo simpel is het. En dat is de reden dat Gorinchem toch onder grote tijdsdruk een aantal zaken aan het doen is hier. Die wij als college niet willen saboteren. We willen zelfs die schijn vermijden. Tegelijkertijd moet het ook wel voldoende zorgvuldig. Maar zolang we daar niet echt een probleem mee hebben zelf, respecteren wij gewoon het tempo wat Gorinchem daarin aangeeft, vanwege dat belang wat Gorinchem daarbij heeft. Dat over de haast en de tijdsdruk die er nu op dit moment is. Koehandel, ja, wat kan ik daarvoor zeggen, meneer De Jong? Ook koeien moeten ge en verkocht worden. Ik vind dat volstrekt geen negatieve term. Wat wel is. Goed, ik ga daar niet diep op in, maar er zijn bepaalde omgangsvormen tussen overheden. Er zijn eerder afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in het eerdere convenant. Dat eerdere convenant dat is niet ingehaald door het nieuwe convenant, maar dat is daarin geïncorporeerd. En zolang er geen nieuwe omstandigheden of volstrekt andere inzichten zijn, denk ik dat we gewoon een betrouwbare partner willen zijn. En niet willen terugkomen op dingen die eerder afgesproken en bezegeld zijn. En in die zin, nogmaals, ik denk dat we als college de belangen van deze gemeente heel zorgvuldig en heel goed behandelen. Maar tegelijkertijd ja, willen we ook de relatie met de provincie, met onze buurgemeente, met het waterschap goed houden. En geen vabank spelen, geen eisen stellen van take it or leave it of zo. Die kant willen we per se niet op, want wat bij koehandel altijd is natuurlijk, je kunt er van afzien om die koe maar te kopen. En wij moeten wel verder met onze buren. Dat maakt het toch iets anders. De locatie van de windmolens.
Voorzitter, ja, mag ik even interrumperen?
Mevrouw Van Nes.
U trekt nu wel mijn aandacht, meneer de wethouder.
Dank
want
u.
Nu stelt u het. Door die koe, dankzij de heer De Jong. Nee, zonder dolle. Wat u nou eigenlijk zei is van ja, dus als wij onze medewerking hier niet aan verlenen, dan is onze verhouding met onze buurman ter ziele. Zo stelde u het ongeveer. In mijn optiek zou het best zo kunnen zijn dat je even goed door vrienden blijft, ondanks het feit dat je tot een verschil van inzicht blijkt te komen. Dus heb ik u goed begrepen dat u stelt van ja, maar we willen hier toch in het proces blijven zitten, want anders zou de band met de buurgemeente of provincie of waterschap of wie dan ook verstoord kunnen worden, dus denderen we voort op de trein. Of begrijp ik het niet goed?
Ja, dat is nou weer lastig om ja te zeggen op die laatste vraag. Wat ik heb willen zeggen, en dan ga ik mezelf niet nog een keer herhalen. De heer De Jong, want zo begrijp ik hem, en als ik het verkeerd begrijp moet ik het zeggen, maar we hebben hier al eens eerder over gesproken. Meneer De Jong die zegt van, nou, Gorinchem heeft ons nodig. Het ligt een groot belang voor Gorinchem. En ja, dan zouden wij toch kunnen zeggen van, joh, wij willen wel meewerken, maar dan willen we wat voor terug. In termen van, nou ja, wat dan ook. En nou ja, daarvan zeg ik dus, dat moet wel passen. We behartigen de belangen van de gemeente zo goed mogelijk, maar wat je daar dan voor terugvraagt en de eisen die je stelt aan je medewerking, dat moet wel passen in wat normaal relatie is tussen buurgemeenten en dat moet ook passen in wat eerder al uitgediscussieerd en toegezegd en afgesloten is en terechtgekomen in dat eerdere convenant. Dat is wat ik daarop zeg. Dus het is niet zo dat we voor vandaan met Gorinchem gaan overleggen van, oh, jij had van ons medewerking nodig. We zullen eens even kijken of we nog een verlanglijstje hebben. Zo werkt dat per se niet. Dat is wat ik daarvan wil zeggen, meneer de voorzitter. De brief van de natuur, nee, sorry, de locatie van de windmolens is hier niet aan de orde. Er komt op enig moment een bestemmingsplan ter inzage van Gorinchem waar die windmolens in staan. En het staat alle belanghebbenden vrij om daar bedenkingen bij te hebben of bezwaar te maken of beroep aan te tekenen bij de rechter. Het college heeft zich veel eerder al gecommitteerd nadat een heleboel overleg geweest was toch met Gorinchem van oké, wij zullen hier geen procedure tegen starten. Nogmaals, het staat de raad vrij om daar een eigen lijn in te kiezen. Als u als raad denkt van nou, wij denken dat door dit plan van de buren, die windmolens, onze belangen dermate geschaad worden, dat we daar bedenkingen tegen willen indienen of bezwaar tegen willen maken. Het staat u vrij als raad, zoals het elke burger en elk bedrijf vrij staat, die meent dat er onevenredig in zijn belangen wordt getreden. De brief van de Natuur- en Milieufederatie. Ik stel voor hem voor kennisgeving aan te nemen. En het staat u als raad vrij om daar anders mee om te gaan. Ik weet dat dezezelfde federatie, maar ook andere vergelijkbare instanties hebben ook reacties ingediend op de lopende MER-procedure die inhoudelijk hetzelfde zijn. Dus dat er een inhoudelijke reactie komt van de twee gemeenten of de twee colleges voor Gorinchem en Gieselanden. Ik bedoel, dat gaat sowieso wel gebeuren. Dus dat stilzwijgend in de prullenbak gaat, dat is per se niet het geval. Even los van de vraag of je op deze specifieke brief reageert of niet. Communicatieplan, inloopavond Arkel Hoogblokland. Die Arkel en Hoogblokland die liggen vrij dicht bij elkaar. Wat ook is, dat is hoeveel, wat wil je doen op zo'n inloopavond? Hoeveel mensen verwacht je? En dan biedt het gemeenschapshuis in Arkel biedt wat meer mogelijkheden natuurlijk dan in Hoogblokland. Dus één van de twee, zo niet beide. En daar gaan we heel zorgvuldig gaan we daarmee om. En dat daar... Ze doen ze allebei, hoor ik zojuist, nu. Maar het kan in de... Oké, ja. Nu gaat zowel Arkel als Hoogblokland met betrekking tot dit plan. En ja, uiteraard, iedereen die daar belang in heeft of interesse in heeft, is welkom. Dat we beleggen zo'n bijeenkomst daar waar we denken dat de mensen zo min mogelijk hoeven te reizen. Maar als iemand uit Oukerk of waar dan ook zegt van... ik wil hier toch wel even het naadje van de kous weten... Wees hartstikke welkom. Het amendement dat de heer Lok overweegt. Amendement. Ik aarzel een beetje. Ja, u mag dat doen natuurlijk, maar ja, misschien maak ik het ook te moeilijk voor mezelf op dit moment. Dat ik denk van nou, stel je nou eens voor dat dat amendement wordt aangenomen en het college moet dat dan in het bestemmingsplan verwerken. Kijk, een bestemmingsplan zelf, er zijn een aantal wettelijke criteria waar een bestemmingsplan aan moet voldoen. En daar mag je ook niet buiten treden. Dus dat je zegt van joh, wij willen zeker weten dat er 1000 auto's per dag over gaan rijden. En anders gaan we niet een bestemmingsplan vaststellen wat de aanleg van een weg mogelijk maakt. Want ja, over dat soort dingen heb je het dan. Ik weet nog niet wat wijsheid is. In den brede, dat is natuurlijk wel zo, dat... maar goed, dan beginnen we in een kringetje te redeneren. In het algemeen is het zo dat als de regio, gemeente Gorinchem, de provincie, de Raad van State niet de indruk heeft dat er voldoende behoefte is aan dat bedrijventerrein daar, dan hoeft ook die toegangsweg er niet te komen. Dat is nogal simpel natuurlijk. Maar ik weet niet of je hem ook om kunt keren. Het financiële plaatje, ja nogmaals, hier zitten... We hebben het over deze bestemmingsplanprocedure, dit raadsvoorstel. Hier zitten geen financiële risico's aan voor de gemeente. En ja, misschien planschade, daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht, maar die betaalt Gorinchem of Rijkswaterstaat er gewoon. Ik bedoel, dat is zoals dat altijd gaat als iemand komt vragen om een bestemmingsplanwijziging. Dit is mijn bijdrage in tweede termijn, voorzitter.
Raadsel, hiermee moet u het doen voor de informatie, want ik wil toch echt de beraadslaging sluiten. Ik hoef u denk ik niet de vraag voor te leggen of we dit een hamerstuk maken. Indachtig wat er allemaal gepasseerd is. En u heeft volgens mij de komende 2 weken nog het een en ander onderling te doen. Het lijkt me een uniek moment om even 5 minuten te pauzeren op de voorbereiding te starten voor het volgende agendapunt, de GVV-presentatie. Dus bij deze schors ik de vergadering voor 5 minuten. Heb jij dat al?
Nee, meneer de Jonge, gaan we beginnen.
Hey. Dames en heren, ik wil de vergadering hervatten.
Dames en heren, ik hervat de vergadering. Ik word ernstig gemaakt van mijn linkerzijde om tempo omhoog te schroeven voor deze avond. Willen we alle agendapunten nog voor de klok van 11 kunnen behandelen? Dat wil ik maar graag van u delen, want ik speel slechts een rol in deze natuurlijk. We gaan over tot het volgende agendapunt. Dat is het raadsvoorstel 2015-85. Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Hangt de presentatie aan vast van onze ambtenaar hier van de Dussen. Maar de wethouder wilde vooraf even het woord hebben. Dus wethouder Van Houwelingen, gaat u op gang.
Nou ja, u zegt het in feite al, voorzitter. Ik had willen zeggen, en dat ga ik nu ook doen, dat ik persoonlijk als college zijn we blij om dat woord maar te gebruiken met dit plan. Er is best een hoop werk in gestoken en een aantal keren over gesproken natuurlijk. En zoals het er nu ligt is het toch met voldoening dat we dat aan uw raad aanbieden. Maar ik zou André van Dussen willen vragen om dat namens het college hier toe te lichten. En afhankelijk van wat de vragen zijn, gaan hij of ik daar. Daarna is er tijd om dat even bij stil te staan als daar behoefte aan is.
Meneer Van der Dussen, ga de gang.
Hallo? Ja. bedankt. Ik ga u, zoals al aangekondigd is, u meenemen in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan waar we de afgelopen periode aan gewerkt hebben. Ik heb daarvoor een presentatie gemaakt met op hoofdlijnen eigenlijk drie grote blokken. Wat waren de doelstellingen of wat zijn de doelstellingen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan? We hebben heel veel geïnventariseerd. En vervolgens de beleidslijnen die eruit gerold zijn voor de gehele gemeente. Ik ga niet in naar de specifieke beleidslijnen voor de individuele kernen. Want dan zou de presentatie weer heel erg lang duren. Dus vandaar dat ik me beperk tot de hoofdlijnen met de beleidslijnen voor de gehele gemeente. De doelstelling. GVP staat voor gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Het is de opvolger van het huidige GVP wat in 2010 is vastgesteld. En waarom was op een gegeven moment de noodzaak om het te gaan veranderen? Nou, het politieke veld verandert, de maatschappelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, of diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Met andere woorden, de wereld draait door en bij tijd en wijle moet je de plannen even tegen het licht houden. En je koers al dan niet bijstellen of nogmaals benadrukken dat bepaalde keuzes nog altijd staan. Het GVVP geeft op gemeentelijk schaalniveau richting aan diverse keuzes die op ons afkomen. Voor de komende jaren, bij de GVP hebben we ook heel nadrukkelijk ervoor gekozen om heel veel dingen te bekijken, te inventariseren. Wat speelt er in de stad, of wat is in de gemeente? En omdat het namelijk heel moeilijk is van tevoren uitgebreid in te schatten van die en die ontwikkelingen gaan plaatsvinden. En daar gaan we zo en zo mee om. Nee, het moet heel veel handvatten bieden om, als die keuzes zich voordoen, goede keuzes te gaan maken op het gebied van verkeer en vervoer. De inventarisatie, daar zal ik bij stilstaan. Uiteraard begin je met een kader. Een GVP die wordt niet zelfstandig vormgegeven. Nee, je begint altijd met een kader wat er nog boven ligt, waar je invulling aan gegeven. Nou, er zijn drie belangrijke kaders. Dat gaat heel snel. Andere kant. De kaders waarmee we van doen hebben, het begint uiteraard bij het Rijk, maar dat is heel abstract. Dus daar doe je eigenlijk vrij weinig mee. Dus het eerste kader, wat al wat richting geeft aan het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, is die van de provincie. Dan pak ik dat voor mezelf ook even goed bij. Want ook, zo. Want de provincie die heeft een visie, ruimte en mobiliteit. Daarin staan allerlei zaken op het gebied van mobiliteit. En als we even inzoomen op dat plan van de provincie, zijn er een aantal zaken die de gemeente of het gebied van de gemeente raakt. En dan gaat het met name over dat de provincie zich sterk wil maken voor de doorstroming op de A15. De provincie wil zich ook nadrukkelijk betrekken bij de studie met betrekking tot de A27. De robuustheidsmaatregelen van de Merwede-Lengelijn, daar willen ze ook actief mee aan de gang gaan. De bekende Hoge Kruising, van, met de N214-216. En wat ook speelt in dit gebied en ook in deze gemeente is het programma Fiets. Nou, dat zijn de belangrijkste dingen, los van de koers die de provincie voor zichzelf heeft geformuleerd, ja, waar het GVP ja, in betrokken wordt. Daarnaast hebben we als regio in 2013, in december 2013, ook een regionaal verkeers- en vervoersplan gemaakt. Dat is weer een verdiepingsslag van hetgeen wat de provincie bedacht heeft. En daarin staan ja, ook een aantal belangrijke koersen die we als regio gezegd hebben van nou, dat vinden we belangrijk. En die komen neer op hoofdlijnen van dat we het autoverkeer ja, zoveel mogelijk in ons gebied willen beperken en vooral bundelen. Het vaarverkeer, ook daar veel bundelen door gezamenlijke afspraken te maken. Nou, het even bloot over 14 tons beleid in heel de regio is daar een mooi voorbeeld van. Openbaar vervoer wordt er nadrukkelijk in genoemd. Daar kom ik straks nog heel uitgebreid op terug. En het fietsverkeer, en dat heeft alles te maken met het regionale netwerk. Nou, naast hetgeen wat de provincie en wij als regio hebben vastgelegd op het gebied van verkeer en vervoer, is er ook nog een manifest vastgesteld. Maak van de nul een punt. En dat is ja, dat we als gemeenten in de AV heel nadrukkelijk hebben aangegeven. Sterker nog, dat gaat verder dan de regio, eigenlijk volgens mij een hele provincie, om continu bezig te zijn met verkeersveiligheid. Ieder ongeluk vinden we daar eentje te veel en vandaar dat we van de nul een punt willen maken. En dat is ook een manifest dat in 2014 zijn beslag heeft gekregen. Ja, bereikbaarheid. Op hoofdlijnen hebben we is gekeken wat nou de bereikbaarheid is van het gebied. Waarbij ik de kern Hoornaar als centrum even heb genomen. En op postcode niveau heb gekeken van nou, wat is nou de reistijd van hoeveel arbeidsplaatsen en van hoeveel inwoners richting de kern Hoornaar. Met een reisafstand van 15 minuten, 30 minuten, 60 minuten en zo verder. Omdat dat een eerste beeld geeft van ja, hoe centraal liggen we nou, hoe is het nou gesteld met die bereikbaarheid. En hoe ontwikkelt zich die bereikbaarheid als er niks gedaan wordt. Nou, de absolute aantallen, daar moet u eigenlijk wat minder naar kijken. U moet vooral kijken naar de verschillen. Want ja, dat zijn de, als het ware, de accenten waar we de komende periode ja, mee van doen hebben. En dan zien we dat het aantal arbeidsplaatsen en inwoners die met een korte reisafstand te bereiken zijn, ja, de komende jaren wat meer achteruit gaan. Ja, en dat de reisafstand toeneemt. En kijken naar het totaalbeeld, dan zien we dat de bereikbaarheid zowel in het aantal inwoners als de arbeidsplaatsen wat toeneemt. En ja, het is een beetje gissen van waar ligt daar nou de oorzaak in. Met name dat die bereikbaarheid toeneemt als het gaat over die middellange reistijden. Dat heeft vooral te doen met de plannen die in deze prognose meegenomen zijn. Met betrekking tot de capaciteitsuitbreiding van diverse snelwegen. Wat ook wel opvallend is, maar aan de andere kant ook weer een open deur, is dat de bereikbaarheid met betrekking tot het openbaar vervoer ja, een heel stuk kleiner is. Dat is als het ware het rechtse plaatje. Ongevallen. Nou, gelukkig hebben we te maken in dit gebied met relatief weinig ongevallen. Alhoewel getallen als 99 ongevallen in Gisland ja, toch als veel lijkt. Maar kijk naar de spreiding in het gebied. En welke ongevallen hebben plaatsgevonden. Er zijn heel erg verspreid geweest door het gebied. Even kijken, een aantal dingen vielen daarbij op. Even kijken of kom ik daar zo nog op terug. Daar kom ik zo nog verder op terug. En we hebben ook gekeken naar doorstroming. Hoe is het gesteld met de intensiteit in het gebied? Hoe is het gesteld met de werkelijk gereden snelheid in het gebied? En dat geeft een beeld over van hoe men zich gedraagt in het gebied en waar we ook de accent op moeten leggen. Ja. Ja, hier nog even kort samengevat de drie beleidskaders waar we mee voldoen hebben. Ik ga snel door. Die bereikbaarheid, nou, ik had het net al een beetje aangegeven, openbaar vervoer is beduidend minder dan de bereikbaarheid van het gewone openbaar vervoer. En nog even inzoomen op die ongevallen. Ja, we zien dat het aantal slachtofferongevallen een lichte daling laat zien. En waar we ook naar gekeken hebben is die beginnende verkeersdeelnemers. Dat is een groep die relatief vaak betrokken is bij een verkeersongeval. Je moet er bedenken aan de schoolkinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. De bromfietsen en de automobilist tot een jaar of 25. Een groep die we ook steeds vaker terug zien komen. En daar is dit gebied ook niet uniek in, zijn de groep 60 plus. En dat heeft ook alles te maken met de vitaliteit van die groep. Ze zijn steeds langer actief. De komst van de elektrische fiets is daar ook een belangrijke oorzaak in. Waardoor dat soort mensen ook veel langer in het verkeer deel blijven nemen. Nou, zoals ik net al zei, binnen de gemeentegrenzen... binnen de gemeentegrenzen gebeuren relatief veel ongelukken per kilometer weglengte. En op wegen die in beheer zijn in het waterschap en het Rijk. Ja. En even uitgezoomd, waar gebeuren die ongevallen dan voornamelijk? Nou, je ziet natuurlijk op de Rijksweg springt er heel erg uit. De Baseldijk. Door de kern Arkel heb je wat concentratie. En de kern Hoornaar. Zien concentratie en voor de rest is het als het ware heel erg verspreid. Het inzoomen op die ongevallen op de specifieke locatie is wat lastig, want je hebt best wel wat ongevallen nodig, helaas, om daar een goede analyse over te houden. Dus vandaar dat we in het GVP vooral kijken van, als we nou eens al die ongevallen op één grote hoop gooien, welke rode lijnen zien we daar dan in? En dan zijn er in het gebied dan nog steeds relatief weinig ongevallen. Dus hebben we ook gekeken van, nou, als we kijken naar heel het gebied van de AV, welke trend zien we daar dan in? Als gekeken wordt naar snelheden, het linkse plaatje geeft een categorie aan hoe hard er gereden wordt. Het middelste plaatje is een voorbeeldplaatje, ook van Hoorn, van wat is de overschrijding van de maximumsnelheid, waarbij groen, en waar geen niks staat, de overschrijding van de maximumsnelheid beperkt is. En hoe roder het kleurtje, hoe vaker de snelheid overschreden wordt. Nou, de trend die je daar vooral in ziet is dat over het algemeen men zich aardig houdt aan de maximumsnelheid. En de gebieden waar te hard wordt gereden, dat kan ik het beste uitleggen. Dat is vaak ook echt heel erg afhankelijk van waar vindt de overgang plaats van het ene snelheidsregime met het andere snelheidsregime. En bij veel gebieden is dat waar staat het bebouwde kom wordt, omdat vaak buiten de kom 60 gereden wordt, of mag worden, en binnen de kom 30. Maar als de weginrichting naar het kom wordt niet veel anders is en de wegomgeving ook niet veel anders is, zie je dat daar de snelheid nog lang niet teruggebracht is naar 30. Nou, en daar zie je vaak bij die inprikkers van de kernen dat daar nog te hard gereden wordt. Vervolgens zijn er ook nog gesprekken geweest met de dorpsraden, waar we in het plan ook heel bewust naar gekeken of voor gekozen hebben, is het feit dat we gezegd hebben, verkeer is nooit een doel op zich, het verkeer is altijd ondersteunend aan, dus de kern van het gesprek met de dorpsraden was van, nou, wat maakt het nou, wat zijn nou de sterktes en de zwaktes van de verschillende dorpskernen, wat zijn nou kwaliteiten? En waarom zijn dat kwaliteiten? Wat zijn de bedreigingen en kansen? En vervolgens is de verdiepingsslag gemaakt van, en wat is het bijdrage van verkeer eraan geweest? Waarom het een succes is? En als iets een zwakte is, wat is verkeer daar een oorzaak van? Want als je dat namelijk in kaart brengt, dan kun je heel gericht de kwaliteiten van een dorp, waar je het eigenlijk allemaal voor doet, gaan ondersteunen. Nou, wat kwam daar op grove lijnen uit? Het mooie was dat alle ja, kernen, dat er een mooie grote rode draad in terug te vinden was. Iedereen was heel erg trots op zijn dorp. Men vindt het een mooie, rustige dorpsomgeving. Dus het kwam heel vaak naar voren. Men kiest er vaak heel bewust voor om in de gemeente Kiezelanden te wonen of te werken. De gemoedelijke sfeer, de trots, de maatschappelijke betrokkenheid, de zelfredzaamheid, onderlinge voorzieningen. Nou, het waren allemaal kreten die in die gesprekken heel erg naar voren kwamen. Ik zou bijna zeggen van de mensen die in die dorpsraden zitten zijn de beste ambassadeurs van de gemeente. Maar de aandachtspunten van wat staat nou onder druk en wat zijn dingen waar we op moeten letten. Nou, dat dorpse karakter kwam ook weer daarin in vaak naar voren. Parkeren in sommige gebieden en dan met name de compactere woonwijken waar het probleem is. Of de linten die aan elkaar gebouwd zijn, de echte oude linten, waar weinig parkeren buiten de rijbaan is. De korte ritten voor de fietser en de voetganger. Ja, veelal moet je gewoon lopen op de straat waar ook gereden wordt. Waarbij af en toe de plooi uit je broek gereden wordt. Het etaleren van het dorp, de lokale aantrekkelijkheid. We zijn allemaal trots op ons dorp. En ja, waarom houden we dat voor onszelf? We kunnen dat veel beter. We hebben zoveel pracht en praal. Daar mogen we best meer trots op zijn en meer laten zien. Nou. Op basis van al die gesprekken, die inventarisaties, zijn er een aantal beleidslijnen voor de gehele gemeente benoemd. En daar zal ik de belangrijkste even van langslopen. Verkeersveiligheid, nou, ja, open deur van zelfsprekendheid, dat blijft natuurlijk altijd een punt wat altijd terug moet komen en wat altijd belangrijk is, waar je aandacht aan moet geven. Een verkeersveiligheid splitsen we vakinhoudelijk altijd in twee groepen. Je hebt de fysieke omgeving waarin je als verkeersdeelnemer beweegt en je hebt het verkeersgedrag. Nou, dit springt even in op de fysieke omgeving. Nou, wat bij verkeersveiligheid altijd heel erg belangrijk is dat je een voorspelbaar, herkenbaar weginrichting hebt. Zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten, weten hoe ze zich moeten gedragen. Dus er is een opsomming gemaakt van zaken die we in onze weginfrastructuur consequent terug willen zien. Zodat mensen aan de weginrichting al kunnen zien zonder maar ook een bord te hoeven lezen. Ik zit nu op een weg waar ik 30 moet, ik zit nu op een weg waar ik 60 mag, ik zit nu in een woonwijk. Nou, en dat staat dan aangegeven op verschillende manieren. Verkeersveiligheid, dan hebben we het hier over de subjectieve kant. Als Gieslanden zijn we te klein om daar zelf heel veel invulling aan te geven. Gedragsbeïnvloeding is moeilijk, dat is bijna specialisme op zich. Het is net als met reclame maken, de kracht van het blijven herhalen en de juiste snaar weten te raken. Dus wat we veelal doen is in regionaal verband dit optuigen. En waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken? De Bob-campagnes, de veilig naar school, de scholen zijn weer begonnen, acties. De verkeersleerkracht die je als individuele gemeente nooit capaciteit voor hebt om zo iemand in dienst te nemen of te begeleiden. In regionaal verband met de RPV en de RWV is een programma gemaakt waarbij we scholen de gelegenheid bieden om gebruik te maken van die verkeersleerkracht. Zodat onze kinderen daar gebruik van kunnen maken. De bepaalde activiteiten die in de gemeente plaatsvinden waar heel veel mensen op afkomen. Daar kan een popcampagne ingevlogen worden. Nou, en zo zijn er op tal van thema's proberen we in regionaal verband daar aandacht voor te vragen. En gebruik van te maken. En ik moet zeggen, tot nu toe werkt dat heel erg goed en vooral ook heel erg efficiënt voor de deelnemende gemeente. Openbaar vervoer. Nou, op het huidige moment rijdt Arriva nog. Eind 2018 is die concessie tot zijn einde. En dan moet vervolgens de provincie op zoek gaan naar een nieuwe vervoerder. Wat we op voorhand al weten, is dat de huidige concessie waar we nu in zitten, van de Arriva, dat dat het resultaat is van een hele gunstige aanbesteding in het verleden. Arriva wilde zich graag inkopen. Dus die heeft een hele royale aanbieding gedaan. En daar profiteren we nu vooral van. Als het een andere vervoerder was geweest, hadden we beduidend minder kilometers in het gebied gehad. En we weten helaas ook dat de provincie aan het bezuinigen is. Dus met andere woorden, met een nieuwe aanbesteding is er en minder geld vanuit de provincie. En is nog maar de vraag of iemand zich zo enorm uitslooft om een voetenschredeur te krijgen. Dus we moeten er eigenlijk op rekenen dat het openbaar vervoerniveau wat we nu hebben, dat het minder wordt. Nu hoeft dat op zich niet erg te zijn. We weten ook allemaal dat we de bussen in het gebied hier, die zitten niet vol. In de gesprekken die ik met de dorpsraden gevoerd heb, heb ik ook op een gegeven moment de vraag gesteld van, nou, hoe belangrijk is openbaar vervoer voor jullie kern? Typerende was dat men zei van, nou, dat vinden we wel heel erg belangrijk, dat vinden we een belangrijke basisvoorziening. En als je dan vervolgens aan dezelfde groep vraagt van, en wanneer heeft je voor het laatst in het openbaar vervoer gezeten? Eén iemand die zat er dagelijks in, maar die was chauffeur. Maar dat was de enige die met regelmaat gebruik maakte. Maar de inzet vanuit Gieselanden, en die zien we ook wel terug in de regio, van hoe moeten we nou omgaan met het openbaar vervoer? We hebben een aantal dikke lijnen. Dat zijn de snelle lijnen richting de wat grotere steden. En er zal expliciet stil moeten staan bij de sociale functie van het openbaar vervoer. En dat zal je op een andere manier moeten vormgeven. En de vraag is ook van of je dat met het klassieke collectieve openbaar vervoer moet doen. Of moet je niet met wat kleinere voertuigen aan de gang gaan. Of andere doelgroepen gaan betrekken. In plaats van alleen maar OV-reizigers. Parkeren. Is wel een belangrijk onderwerp. Kijk, we staan al te belangstellen bij openbaar vervoer, maar de auto kun je gewoon niet wegdenken in dit gebied. We zijn nu eenmaal een gebied waarbij je meer langere afstanden moet rijden. En waarbij het heel logisch is dat je daarvoor de auto gebruikt. Om een beetje een indruk te geven van hoe ontwikkelt zich nou het autogebruik in de gemeente. Nou, de provincie die heeft een database met heel veel data. En een van die data geeft aan hoe het autobezit per 100.000 inwoners teruggerekend. En dan zie je dat wanneer, ik moet even goed kijken, vanaf begin 1990 tot 2014 geloof ik, is dat we met bijna 50% gestegen zijn als het gaat over geregistreerd autobezit. Geeft alleen maar aan van, op een gegeven moment zou je zeggen van, nou, met twee auto's moet iedereen toch voldoende hebben. Maar desondanks zie je dat die trend blijft groeien. En natuurlijk zie je af en toe wel een knikje als het economisch wat slechter gaat. Maar autobezit is nu helemaal een belangrijk item. Maar ook keuzes die je als gemeente moet maken van hoe ga ik met dat parkeren om. Het is vaak heel onschuldig en goed bedoeld wanneer in ruimtelijke plannen uitbreidingsmogelijkheden geboden worden. Of wanneer een garage omgebouwd kan worden tot kapsalon. En in een woonwijk is dat met één garage die omgebouwd wordt niet zo erg. Maar als de volgende Engelse les gaat geven, en weer de volgende een hondentrimsalon en weer de volgende een kinderdagverblijfje, dat bijt op een gegeven moment. In combinatie met een stijgende autobezit moet je daar heel kritisch tegen zijn. En daarom is de beleidslijn ook in die voorgesteld wordt in het plan van, ga nou eens heel kritisch kijken wat het ook betekent op het gebied van parkeren. Fietsroutes. We hebben een behoorlijk netwerk qua fietsroutes in het gebied. Er zijn veelal wel fietsroutes die gebruik maken van ook dezelfde routes als voor het autoverkeer. Veel ligt er al wel goed bij. Maar we proberen ook kansen te benutten om kortsluitingen te maken waarbij het net even wat interessanter wordt om het voor de fiets te maken. Dus wanneer een passage over een water gebruikelijkwijs zowel voor auto als voor fiets gerealiseerd wordt. Dan misschien is het in sommige gevallen heel efficiënt en gewenst om dat uitsluitend voor de fiets te doen. En last but zeker not least, de korte ritten. Daar kom ik zo nog even op terug. Deze is als het ware weer even een samenvatting van wat ik net genoemd heb. Dus ik ga meteen door, even gezien de tijd. De regionale aanpak verkeersveiligheid, dat gaf net al aan, die hebben op, vanuit landelijk niveau 3 speerpunten. De fietsers, jonge bestuurders, senioren. En vanuit de regio hebben we dan nog aangevuld met nog 4 andere punten. Die afgeleid zijn van een ruime analyse als het gaat over wat zien we terug in de regio. Het openbaar vervoer, het accent op vergroten van die zelfredzaamheid, dan gaat het sociaal netwerk om. En uiteraard de andere groep, dat betekent de scholieren en forensen. En de dagelijks mensen zijn weer een heel andere categorie die misschien andere voorzieningen en op een andere manier moet voorzien van openbaar vervoer. Nou, hier hebben we het net ook al goed genoeg over gehad. En voor de fietsers, daar zie ik ook even niks nieuws bij. Ik ga snel door, voorzitter. De korte ritten. De korte ritten is een punt wat nieuw is in het plan, wat ook niet in het vorige plan staat, maar waar ik wel nadrukkelijk de aandacht voor vraag, omdat we zien dat in de verschillende kernen op zich zijn daar geen grootste problemen. Maar als je ziet wat mensen waarderen in een woonkern, dan is dat de rust, alles in de nabijheid. En als je ziet van wat kan dat gevoel versterken op het gebied van verkeer en vervoer en wat is dat tegelijkertijd een bedreiging voor, dan heb je het over de korte ritten. Het is heel lastig om een rondje te lopen met je hond zonder dat je hond bijna wordt aangereden door een passerende auto. Heel veel wegen die al in de kern van het centrum van de kern zijn, hebben geen trottoir. Of dan ben je als het ware vogelvrij. Hetzelfde geldt voor de fiets. Het is heel verleidelijk en alles is erop ingericht om met de auto je boodschap te doen of met de auto het kind naar school te brengen. En niet dat je die auto moet gaan pesten, maar je zou bij de inrichting van die openbare buitenruimte best eens wat nadrukkelijker moeten kijken naar de vervoerswijze die we het liefst zien voor die korte afstanden. Hoe kunnen we het toch nog aantrekkelijk maken dat mensen niet vanwege de onveiligheid kiezen voor de auto, maar om andere redenen. De onveiligheid is de slechtste reden om te wisselen van vervoerswijze. Het vervolg. Nou, er staan heel veel in het plan aandachtspunten en richtingen van welke kant je op zou willen, waar je de kansen ziet, inzichten in wat er speelt en hoe je dat kan gebruiken bij beslissingen die je moet nemen. En daarnaast zal je moeten kijken van je moet gaan prioriteren. Wat kunnen we implementeren in bestaande processen? Wat kunnen we meeliften? Maar er zullen ook dingen uit voort moeten komen van die vinden we dusdanig belangrijk. Daar maken we zelfstandige projecten van en die gaan we naar voren trekken. Nou, dat zijn de drie belangrijkste opgaves waar we nu voor staan. Omdat in een uitvoeringsplan daadwerkelijk meer handen en voeten te gaan geven en daadwerkelijk meer de koers aan of kunnen gaan vormgeven voor hoe we de komende jaren uitvoering gaan geven aan het plan. En dan de allerlaatste.
Meneer Van der Dussen, bedankt voor uw presentatie. Ik merk aan de onrustigheid aan mijn rechterhand dat er vele vragen op de wethouder wellicht afgevuurd worden. Ze kunnen ook van een andere aard zijn, maar dat laten we dan wel zien. Ik ga weer even samen met de griffier in de midden zitten en starten we de beraadslaging over dit punt. You never know. Ik wilde graag even eerst aan de linkerkant de gelegenheid geven voor hetzelfde vragen. In principe naar de wethouder, maar goed, de wethouder kan zich eventueel de deskundigheid beroepen en inschakelen van de ambtenaar. Dus, maar in eerste instantie is het... Zo is het. Meneer Van Duin, meneer Schalk, meneer Lok nog niet... Mevrouw Nes, ik had het verwacht, hè? Ja, zomaar. En mevrouw Pieser ook. Meneer Van Maat. Meneer Van Duin, gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de wethouder gaf al aan dat hij blij was met het stuk. Ja, een omvangrijk stuk, kleine 100 pagina's. En als je dat leest, een heldere opsomming van veel informatie, ook over dorpskernniveau en het daaraan gekoppelde beleid. Wij hebben de volgende vragen of opmerkingen. Ook in de presentatie kwam het al naar voren, dat bij de ongelukken komen we een aantal trends naar voren en twee springen er voor ons als fractie echt bovenuit. En dat is de beginnende verkeersdeelnemer, dus de jongere verkeersdeelnemer van 16 tot 20 jaar en de oudere 60 plus, daaraan gekoppeld ook de e-bikes. Maar in de beleidsfocusing zie ik weinig daarop terug eigenlijk. Dus ik wou toch even de accent hier neerzetten dat de wethouder dit mee wil nemen. Misschien zien wij het anders dan anderen, dat weet ik niet. Maar dan hoor ik dat graag. Dan wil ik even inzoomen op wat ook in het stuk naar voren komt. De parkeerruimte in oudere wijken. Dat is een toenemende irritatie. Ik noem het geen probleem, irritatie, want dat is het volgens mij echt aan het worden. Daarbij is ook alle creativiteit gewenst om met de nieuwe manier van kijken en denken, zoals ooit eerder hier besproken is van een ambtelijke organisatie, naar hoe we het op kunnen lossen. En niet hoe we het op een gegeven moment terecht kunnen zetten dat het niet doorgaat. Ik heb zelf een recente voorstel gedropt voor een extra parkeerplaats in Arkel en ben nog steeds in afwachting. Ik ga nu niet vragen of daar een antwoord op geven, maar het is even een prikkie. Het is een prikkie. Ook merk ik dat uit het veld er steeds bij de irritaties problemen zijn met de steeds groter wordende bestelbussen, besteltrailers. Die worden steeds langer. Die passen sowieso qua breedte en lengte steeds minder op die smallere straten en blokkeren bijna de wegen. En als we het over doorgang hebben met fietsers en alles eromheen, vooral de avonturen donker is en mistig is en in combinatie misschien wel straks, als we in de kern ook de ledlampen hebben, een grote hindernis gaan worden. Dus ook daar een extra aandachtspunt. In de fractie hadden we over gesproken dat in Giezenburg valt echt op de toename en de entree van de ontsluiting van de zuidelijke route, of te weten de Kerkweg Zuid. De keuzemogelijkheid van de veilige Lange Raadweg blijkt helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend te zijn. En de Kerkweg Zuid is ook een veelgebruikte fietsroute voor scholieren en kent geen fietspaden. En dan denken wij weer, bij groei van het autoverkeer is dat zeker een ongewenste ontwikkeling. Denk dan ook even aan de oude situatie die we jaren geleden hebben gehad over de Vlietskade, waar ook geen fietspad was en waar we ook een gegeven moment grote problemen hebben ervaren. Wij vinden dat de opmerking die hierbij staat, vinger aan de pols, te gemakkelijk. Ja, we vragen eigenlijk een meer passende oplossing hierbij. Mogelijk zelfs dat wij hier denken aan een amendement, maar dat is even afhankelijk wat er allemaal uit het gesprek straks met de wethouder komt. Dan hebben we nog staan over spelen en verkeer. Dat combineren we maar even, want dat is ook vaak een onderdeel. De volgende opmerking in Arkel zijn direct naast de Marijkenstraat. In een groenstrook recent speeltoestellen geplaatst voor kleine kinderen. De plaats is bij die weg geen trottoir als overgang, met gevolg dat auto's direct langs de spelende kinderen rijden. Een situatie die vraagt om een harde scheiding, in de vorm van bijvoorbeeld laag hekwerk. Ik neem het mee, want het is actueel, want het speel thuis, of het speelspul, hè, de toestellen zijn recent geplaatst. Ik denk dat er nog weinig van te horen is geweest, maar toch zal ik dit eventjes aan de orde willen blijven stellen. En dan nog een opmerking. Als we het over verkeer hebben. In Arkel, dat is ook altijd een soort knelpunten zijn daar. En dat is vooral als een gegeven moment, als je binnenkomt uit Arkel, de Magnietstraat, die we binnenkort gaan herstraten, herinrichten zoals dat heet. En daar hebben we door de toename van verkeer, kinderen en ouderen, veel problemen bij het oversteken, daar de zichtlijnen in de directe bebouwing beperkt zijn. En ze voelen zich daar vaak erg onveilig. En dan is de vraag, wat is er nu opgenomen in het, voor de wandelaars in het plan, in het huidig plan wat ontwikkeld is en wat waarschijnlijk binnen deze periode wordt uitgevoerd. Dit waren onze punten. Dank u.
De term schoolmeester is al een keer gevallen hier eerder, al twee keer geloof ik. Ik wil u toch wel even op het pad houden dat we praten over een beleidsdocument waarin nog een uitvoeringsplan moet komen. Ik ga ook niet op stoel zitten van de wethouder in beantwoording, maar ik zou de overige raadsleden daar wel even aan willen helpen herinneren. Meneer Schalk, aan u dan.
Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie heeft naar dit GVP, is het GVVP, of het gemeentelijk vervoers- en wevelplan, goed gekeken en we waren blij mee. Dit was het eerste plan namelijk, wat door de dorpsraden was doorgeleid. En ja, wij vinden.